Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen. Vandaag vanaf de Technische Universiteit Eindhoven voor de finale van de TUE Contest. Mijn zakenpartner is Claudia Reiner, directeur van installatiebedrijf Karis en Reiner en vicevoorzitter van Techniek Nederland. Welkom voor een debuut.
Ja.
Altijd spannend wellicht.
Echt leuk.
Heel goed. En onze eerste gast is Robert-Jan Smits, bestuursvoorzitter van de TU Eindhoven. Ook welkom.
Ja, bedankt.
U staat hier glimlachend, hè? Want het is een mooie, bruisende dag. Tenminste, dat idee krijg ik.
Een geweldige dag. Als je hier die studententeams ziet, de competitie, de eagerness om een start-up te beginnen, om prototypes neer te zetten, samenwerken met het bedrijfsleven. Het is echt genieten vandaag.
Ja. Kunt u kort uitleggen wat die contest inhoudt?
Nou, de contest is 4 jaar geleden begonnen. En daar hebben we eigenlijk aan studenten gezegd: kom met je start-up, kom met je idee, kom met je spin-off, kom met je idee om een bedrijf op te zetten. En met behulp van een aantal bedrijven die hier al zijn in de regio, om dit prototype, dat idee verder te ontwikkelen. En de beste worden vandaag uitgezocht.
Over dat matchingsproces gaan wij nog uitgebreid spreken. Maar we beginnen met het belangrijkste nieuws. Althans, het belangrijkste nieuws voor jou, Claudia. En dat is...
Nou, ik heb een heel erg leuk item uit het nieuws, of uit het jeugdjournaal. En nou, volgens mij is dat ook wel een beetje in de geest van deze dag. En dat item dat luidt: jongens en meisjes kiezen steeds vaker voor techniek. En uit onderzoek blijkt, 8 jaar geleden is datzelfde onderzoek ook gedaan, was het nog maar 1 op de 3 kinderen, dus jongens of meisjes die dat wilden, voornamelijk jongens. En dat onderzoek is recent nog een keer gedaan. En nu blijkt dat zelfs de helft van alle kinderen op dit moment geïnteresseerd is in techniek. Ze vinden het leuk om dingen te doen, om met hun handen ook bezig te zijn. En ze vinden het ook ontzettend boeiend en spannend om met die nieuwe technologie bezig te zijn. Bijvoorbeeld artificial intelligence of virtual reality. Ze willen programmeren, ze willen met computers bezig zijn.
Ja, de vraag is, kan dat ook allemaal? Hè? Want als je kijkt naar het onderwijs, dan is er al heel lang een roep om bijvoorbeeld programmeren een vast onderdeel te laten zijn van het curriculum. Ja, zou dit dan kunnen betekenen dat als je ziet dat er steeds meer interesse is, dat het er ook echt van gaat komen?
Ja, ik denk dat we het nu ook in aantrekkelijke formats moeten plaatsen. Dat we die kinderen weten te raken. Dat kinderen nadenken over de toekomst en daar ook goede beelden bij hebben. En dat we daar techniek en technologie voor in kunnen zetten. Ben ik absoluut ervan overtuigd dat we meer kinderen kunnen boeien en binden.
En wat denk je dat er gebeurd is, hè? In de tussenliggende fase? Je zei dat de belangstelling voor techniek bij jongens en meisjes een paar jaar geleden nog aanzienlijk minder aanwezig was dan nu het geval is. Is het dan toch de vrucht van heel veel campagne, van extra geld, van extra aandacht? Wat is de belangrijkste verklaring, denk je?
Ik denk dat we nu gewoon nieuwe middelen ingezet hebben. Zoals zo'n virtual reality bril. Dat spreekt gewoon heel erg aan. Nou, die wordt nu al vanaf het basisonderwijs, wordt die in de programma's wordt die ingebed. Zo laat je kinderen op een andere manier kennis maken met techniek dan dat we dat vroeger deden met blauwe koffertjes met allerlei handgereedschappen. Noem maar op. En dat spreekt ook die meisjes gewoon heel veel aan. En ook dat hebben we ontzettend hard nodig.
We komen ergens. En we komen ook bij iemand die iedere dag gast is in dit programma. En dat is...
BNR. Kees de Kort.
Kees de Kort, macro-econoom, BNR economiecommentator. Goedemiddag, Kees.
Dag, Thomas.
Er zijn heel veel cijfers uit Europa, onder andere uit de Verenigde Staten. Maar laten we inderdaad dan dicht bij huis beginnen, namelijk Europa. Daar wonen wij namelijk. Aftrappen met bijvoorbeeld de inflatie?
Nou, laten we eerst het grote beeld was natuurlijk dat het eind vorig jaar, eind 2018, ging het echt heel erg matig met de Europese economie. Daar kwam in het eerste kwartaal een verrassende verbetering. Ik denk nog steeds dat het met de zachte winter te maken heeft. Maar goed, die verbetering was er. Dus we zijn nou een eindje in langzaamaan komende cijfers uit het tweede kwartaal komen binnendruppelen. En dan kun je gaan kijken van nou, zet die verbetering van het eerste kwartaal door? Of blijft het een beetje hangen op het niveau waarop we aan zijn gekomen? Nou, de cijfers van deze keer inflatie. Nou, dat is nu voor de centrale bankiers dat een heel belangrijk getal. Die willen inflatie hoger hebben. Het publiek wil de inflatie lager hebben.
En hoger eerst... wil zeggen 2%. Dat is hun heilige norm.
Precies. Nou, de publiek heeft daar niet veel interesse in. Maar het publiek heeft het op dit moment voor het zeggen. Want de inflatie daalt weer een beetje naar 1,2%. De werkloosheid. Nou, ook een belangrijke variabele natuurlijk voor het publiek. Ja, die is ook al jarenlang gewoon langzaam maar zeker aan het dalen. In de eurozone. Tiende hier, tiende daar. Is nu Europees gedaald tot 7,6%. Nou, dat is natuurlijk maar een getal, macro-getal. Er zitten grote verschillen in. Nederland is de werkloosheid veel lager, Duitsland ook. Zuid-Europa is die veel hoger. Maar goed, opgeteld is de richting van de beweging laag. Staat tegenover dat de transferkopen. Ja, dat wil me niet lukken. Die zijn in april weer wat gedaald op maandbasis. Maart was ook al een hele matige maand. Dus dat is dan weer zo'n minpuntje. En of wat betreft een beetje vooruitkijken, de inkoopmanagers. Eerder deze week hadden we inkoopmanagers uit de industrie. Dat was vrij matig, met name in Duitsland. Dat was gewoon heel slecht. Duitsland was gewoon slecht. En de afgelopen dagen ook inkoopmanagers uit de dienstverlening. Nou, dat zag er toch een stuk beter uit. En Duitsland doet het daar het beste. Dus in Duitsland is een hele grote verschil tussen de markt en de dienstkant. Maar opgeteld, die dienstverleningscijfers. Nou, ik denk dat we... Het wordt niet echt beter. Ik ben geneigd misschien dat het opgeteld ietsje beter wordt, maar niet heel veel.
En daar komt dan nog overheen nieuws van gisteren dat de Europese Commissie toch werkelijk de strafprocedure tegen Italië is begonnen. Dan hangt er een boete boven de markt voor Italië van 3,5 miljard. Maar het zegt toch ook iets over de moeizame verhouding tussen Brussel en Rome wederom. En misschien ook wel tussen de grote verschillen Noord en Zuid.
Precies, daar heb ik ook al eerder over gehad. En met die Europese verkiezingen zijn de verschillen ook groter geworden. Dus ja, conflicten, verschillen van mening gaan waarschijnlijk harder uitgespeeld worden. En dat is natuurlijk in termen van vertrouwen. Dat is natuurlijk vrij belangrijk voor de economische groei. Is dat natuurlijk, laten we het zo voorzichtig formuleren, geen plus. We moeten allemaal afwachten of de soep ook zo heet wordt gegeten, wordt opgeriet. Maar ruzie en oneenigheid, terwijl het toch al niet zo goed gaat en er nog een aantal uitdagingen als het ware boven de wereld hangen, is niet echt bevorderlijk voor het herstel, voor het aantrekken van de economische groei vooral.
Het is afgaand op jouw woorden. Net alsof je al wist dat ik het over Brexit wilde hebben met je. He? Conflicten die op het, het scherp van de snede worden uitgevochten.
Dat is dan natuurlijk vooral een Brits verhaal. He? En wat
nou, je hebt een Amerikaanse dimensie gekregen de afgelopen dagen.
Ja, Trump die probeert natuurlijk te profiteren van de situatie die ontstaan is. En die heeft gewoon tegen die in Engeland geroepen, jongens. Als jullie uit de EU stappen, ligt er voor jullie een hele fijne deal met de VS in het verschiet. Ja. Daarmee. Nou,
als het op de Brexiteer manier gaat, hè? Als het gewoon een harde knip wordt.
Uiteraard. Ja, kijk, dat is Trump, je snapt Trump ook wel. Die onderhandelt natuurlijk veel liever met Engeland alleen dan met de EU. Want als hij met Engeland alleen onderhandelt, is hij ver de sterkste partij. En kan hij als waar zijn voorwaarden wel min of meer dicteren. Met de EU is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Maar dit is natuurlijk als weer wind in de zeilen van de mensen in Engeland die toch al van de EU af willen. Wij kunnen gaan zaken doen met de VS. Dat is een soort extra argumentje om je poot nog wat stijf te houden en hebben ze van nee.
Dus dat ja, ik kan me nog herinneren dat vorig jaar May en Trump elkaar ook gesproken hebben. En dat Trump toen tegen May zei, ja, als dit het is, dan blijf je gewoon de facto lid van de EU. En dan gaan we dus ook niet met een deal komen.
Nee, precies. Nou, het is voor de wereldeconomie beter dat er grote afspraken gemaakt worden in internationaal verband. Maar voor één land, voor een groot land, kan het wel beter zijn om één op één afspraken te maken. Ja. En dat is natuurlijk precies wat Trump ambieert. Hij wil Amerika sterker maken. Dus hoe meer één-op-één afspraken, die zijn meer het voordeel van de VS dan dat je gewoon multilaterale afspraken maakt. Dus dat is een beetje ingrijpen in het politieke stelsel in Engeland. Maar ook de economie, tot voor kort hebben we al zitten kijken, dat bleef de Engelse economie eigenlijk best goed liggen, ondanks alle politieke onrust. De onrust begint nou toch in zijn sporen wel te krijgen op die Britse economie, want de laatste cijfers over de tertiansverkopen, inkoopmensen, dat is toch echt duidelijk minder dan een paar maanden geleden.
Jij zei over het feit dat die economie nog redelijk stabiel was. Mensen verliezen niet van de een op de andere dag hun baan. Ze blijven toch ook wel investeren. Je ziet toch wel dat nu afslankt. Afzwakt.
Ja, nu begint het toch allemaal een beetje. Het is nog steeds niet dat het dramatisch is. Maar het begint allemaal wat te kraken, ja. Maar dat komt natuurlijk ook omdat het zo langzamerhand duidelijk gaat worden is dat er in Engeland voorlopig geen oplossing aan het komen is. Dat moet nou onder ogen worden gezien.
Piept en kraakt het ook een beetje in de Verenigde Staten. Want daar zijn ook cijfers bekend geworden. Onder andere fabrieksorders en de inkoopmanagers. Dat is toch een beetje de rode draad van dit verhaal.
De fabrieksorder was een klein minnetje. Maar goed, dat is op maandbasis. Daar zit niet veel beweging in. Wat je wel ziet, is wel interessant. We hebben het vaker over gehad. Over verschillende uitkomsten uit dezelfde enquête. De inkoopmanager en de dienstverlening wordt bijgehouden door twee bedrijven in de VS. Het Britse bedrijf dat het voor de hele wereld doet. En die zijn, die meten eigenlijk vrij sombere stemming. En de Amerikaanse bedrijven, wat het voor de Amerikaanse economie doet, die zijn echt serieus veel positiever. Dus de inkoopmensen en dienstverlening is een rare tegenstrijdigheid. Dat ene bedrijf denkt van nou, heel matigjes. En het andere bedrijf denkt, wij zien het wel zitten. Dus ja, ik ben geneigd te zeggen, de Amerikaanse economie die sukkelt wel een beetje door. Dat gaat niet zo heel goed, dat gaat ook niet slecht. Er moet meer gebeuren voordat echt een richting gekozen wordt.
Goed. De richting is onherroepelijk naar morgen. Dan spreken we elkaar weer. Tot dan, Kees.
Tot morgen, Thomas.
Om een vuist te maken tegen China en Amerika moet er meer, misschien wel veel meer geld naar innovatie, ook vanuit Europa. Dat is in ieder geval de opvatting van Robert-Jan Smits. Hij was verbonden aan de EU, werkte in Brussel. Nu is hij de grote man hier op de TU in Eindhoven. Zometeen een uitgebreid gesprek.
BNR Nieuwsradio. Radio. BNR Zaken doen.
Hij verruilde een baan als topambtenaar in Brussel voor het bestuursvoorzitterschap van de Technische Universiteit Eindhoven. De gast is Robert-Jan Smits en mijn zakenpartner is vandaag Claudia Reiner. Welkom nogmaals. U bent vanaf 15 mei in functie?
Precies, ja.
Precies, en dat betekent, ik heb u nu een half uur hier zo in actie gezien, dat u nog voortdurend ook wordt aangeschoten. Moet ik eens de koffie drinken en vergeet mijn nummer niet. Is dat hoe het gaat deze weken?
Ja, dat was in Brussel precies hetzelfde hoor. Als je daar eenmaal begint, iedereen springt op je rug en zegt, kunnen afspraak maken, kunnen ze praten, we hebben ideeën. En dat is hier niet anders.
En hoe breed is uw rug? Met wie gaat u allemaal afspraken maken?
Oh, met iedereen, met studenten, met staf, met onderzoekers, met hoogleraren. Er is zoveel dat hier speelt en zulke fantastische dingen die hier gebeuren.
En weet u ook al precies wat er speelt? Of is dat nog helemaal niet mogelijk als je pas 2-3 weken in functie bent?
Ja, vergeet niet, ik had natuurlijk vanuit Brussel, waar ik verantwoordelijk was voor het Europese innovatiebeleid, heel veel contact met Nederlandse universiteiten. Dus ik wist heel goed al wat er speelde. En ook in deze universiteiten verschillende keren bezocht. Dus ik had wel een heel goed idee wat hier aan de gang was. Wat voor dynamiek er speelde bij de Technische Universiteit Eindhoven. Dus ik had een goed idee en nu mag ik in de keuken kijken.
Waarom denkt u dat ze hebben gedacht, nou, beste meneer Smits, u doet er ook goed aan en wij doen er ook goed aan om van Brussel naar Eindhoven te gaan?
Ik denk met name dat de universiteit graag verder wil internationaliseren. Europees en internationaal netwerk wil aanboren. Talent hier naartoe wil halen. En ik denk dat ik daar zeker aan kan bijdragen.
Ja. En wat heeft de universiteit dan specifiek in huis om met name die stap ook te maken?
Ik zou eigenlijk zeggen, wat heeft de universiteit niet in huis om die stap te maken? De TU Eindhoven is echt één bron van dynamiek en energie. En als je ziet wat hier gebeurt, ook met samenwerking met het bedrijfsleven in de regio, ja, dan gebeurt het hier. Hier gebeurt het. Hier vindt de economische groei plaats. Hier worden de innovaties gerealiseerd. Dus ik denk dat dit wordt echt een magneet, meer dan ooit, voor internationaal talent.
Wordt het gezien in Europa?
Oh ja, in Europa wordt het gezien en erkend. En ook in de internationale staatjes. Wij zijn nummer 1. De TUE is nummer 1 wat betreft co-publicaties met het bedrijfsleven. We hebben de hoogste employability rate in heel Europa. Dat betekent dat studenten hier, zodra ze afstuderen, meteen een baan vinden in het bedrijfsleven. Meestal hier in de regio. Dus wat dat betreft staan we er prima voor.
Hoe belangrijk is het dat u de weg kent in Brussel? Als je kijkt ook welke ambities Eindhoven heeft en de internationalisering, dan kan het natuurlijk een voordeel zijn dat je weet hoe de hazen lopen en wie de hazen zijn.
Nou, ik denk dat het een groot voordeel is. Er vinden natuurlijk heel veel initiatieven plaats op Europees niveau, op het gebied van kunstmatige intelligentie, op het gebied van photonics. En daar moeten deze universiteiten natuurlijk bij aansluiten. Samen sterk, en dat is het Europese verhaal.
Ja, nee, dat verhaal dat kennen we. Dat is ook de afgelopen maanden natuurlijk wel eens ter sprake gekomen tijdens die verkiezingen. Maar als u nu mag inschatten, uw agenda gaat zich belangrijk, voor een belangrijk deel hier natuurlijk afspelen en vullen. Bent u zo meteen ook nog vaak in Brussel, denkt u?
Nee, ik denk het niet. Een stuk minder. Hier vindt het gewoon plaats. Als je kijkt naar de regio, je kijkt naar de bedrijven die hier zitten, Philips, ASML, Signify, VDL. Hier moeten we het doen met deze achtertuin. Vandaar ook.
Het klinkt bijna alsof u misschien beter 10 jaar geleden al de overstap had kunnen maken. Want u had, neem ik aan, toch ook het idee dat u iets kon bijdragen vanuit Brussel.
Nou, ik heb zeker wel bijgedragen vanuit Brussel. Maar ik had misschien hier eerder naartoe moeten komen.
Oh ja?
Want het is hier gewoon echt genieten. En ik ben nog maar een paar weken, maar het is echt fantastisch wat ik hier zie. Maar ik zie ook de mogelijkheden. Zoveel meer dan er nu zelfs gebeurt. Met het bedrijfsleven in de regio. Vergeet niet, de high-tech bedrijven hier zijn verantwoordelijk voor de helft bijna van de patenten die in Nederland gegenereerd worden. Als je ziet hoeveel geïnvesteerd wordt door deze bedrijven hier in onderzoek en innovatie, daar kan de universiteit natuurlijk heel goed van profiteren en mee samenwerken. Dus deze universiteit gaat geen campussen oprichten zoals Groningen in China. We gaan ook geen buitenlandse avonturen.
Het zit al hier.
Wij gaan het hier doen.
U bent de brainport, hè? Dat is ook niet voor iedereen weggelegd, neem ik aan. Om ook echt gewoon die positie te krijgen en ook echt vastgelegd te krijgen. Want brainport, mainport. Hè? Inmiddels is het ook gewoon algemeen erkend dat Eindhoven en de regio Eindhoven heel veel bijdraagt aan de innovatie van Nederland. Maar ik wil toch nog even terug naar Brussel.
Ja.
Want wat deed u daar?
Ik was verantwoordelijk voor het Europees onderzoek innovatiebeleid. En dat betekent onder meer een groot Europees programma, subsidieprogramma called Horizon 2020.
Ja.
Dat was 80 miljard euro.
80 miljard euro. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat er wat mensen op hun rug willen springen en denken van dat is interessant. Maar hoe wordt dat dan verdeeld? Want dat is ook gebonden aan allerlei protocollen en procedures, denk ik.
Nou, eigenlijk is het heel eenvoudig wat wij deden met de Horizon 2020, met die 80 miljard. Die werd uitgedeeld op basis van kwaliteit en excellentie. Dus we kwamen kostenproposals, konden voorstellen indienen. En dat moesten dan voorstellen zijn waar verschillende Europese landen bij betrokken waren. Bedrijven, universiteiten en de beste werden uitgekozen. Dat betekent ook dat heel veel geld is altijd naar Nederland gegaan. Per jaar ongeveer zo'n 670 miljoen. omdat in Nederland heel veel toponderzoek plaatsvindt, hele goede, veel goede universiteiten onderzoekers zijn. En daardoor ging er heel veel geld naar Nederland.
Ja, dat is dan wat er uiteindelijk terecht komt. Ja, ik kom er ook op omdat ik wetenschappers heb gesproken de afgelopen jaren in dit programma, die met succes weliswaar aanvragen hebben ingediend, maar die ook moe werden. En ze begrepen dat het erbij hoorde van de administratie, protocolitis. Kan ik me herinneren van een wetenschapper die zei, ja, wij lijden aan allerlei regels en allerlei hoepels waar we doorheen moeten springen. Vindt u dat allemaal toch op zijn plaats als het om dit soort bedragen gaat? Of zegt u dat moet inderdaad, hè, u zit nu ook aan de andere kant van de tafel, dat moet eenvoudiger kunnen?
Nou, ik vind het eigenlijk, moet ik zeggen, er is heel veel veranderd. En zeker met Horizon 2020. We hadden vroeger inderdaad een time to grant. Hè, dus van het moment dat je indiende voorstel dat je het geld kreeg, is het 1,5 jaar, is nu teruggebracht naar 6 maanden. Wij zijn zelfs een voorbeeld geworden van Benchmark. Wij hebben een online procedure voor het indienen van voorstellen, online signature van contracten die worden ondertekend. En daar kunnen zelfs organisaties in Nederland die subsidie vertrekken nog iets van leren. Dus wij zijn de benchmark geworden voor simplification.
Dus wetenschappers en onderzoekers die zeggen vanuit Europa komt een hoop geld, maar er moet wel heel veel voor gebeuren voordat het uiteindelijk echt iets is waar je praktisch iets mee kunt. Die moeten eigenlijk niet zo zeuren.
Nou, ik denk dat er heel vaak verwisseld wordt de structuurfondsen, waar veel geld wordt uitgedeeld. Ja. En dat is vrij complex inderdaad over het landbouwbeleid. Maar op het gebied van onderzoek en innovatie zijn we heel ver gegaan. Ik heb zelfs binnen de organisatie destijds in Brussel een Mr. Simplification benoemd. Peter Hartwig. En die had maar één doel. Zodra hij mogelijkheden zag voor simplification, omdat stakeholders indieners dat vroegen, deed hij dat. Ja. En wij zijn echt wat dat betreft de benchmark geworden voor simplification.
Hoe belangrijk zijn gelden vanuit Europa bijvoorbeeld? Er ontstaat toch het beeld dat universiteiten met elkaar moeten concurreren om budgetten. En budgetten die natuurlijk ook niet tot in de hemel reiken. En dat daar heel veel tijd naartoe gaat. En meer tijd misschien dan naar het onderzoek zelf.
Inderdaad, er komt er redelijk wat tijd bij kijken als je een voorstel maakt. Maar,
niet alleen vanuit Europa, hè, maar het geld is gewoon heel belangrijk om onderzoek uit te kunnen voeren.
Ja.
En is het terecht dat daar ook een stevige competitie aan vooraf gaat. Echt een concurrentiestrijd tussen universiteiten onderling.
Je kunt alleen maar door competitie, door concurrentie, kun je alleen maar duidelijk maken wie de beste is. En dat vind ik een sterk de kracht ook van Horizon 2020, het programma. He, door een hele harde competitie zie je wie het beste is. En daar moeten we niet over zeuren. Ik denk dat dat alleen maar goed is dat die concurrentie plaatsvindt. He. Wat voetbal betreft, voor Champions League vinden we dat heel normaal.
Ja, ik zie het stadion hier nog van PSV. Dat is de achtertuin inderdaad.
Ja, een grote trauma. Daar ben ik trouwens ook op bezoek geweest in het kader van mijn introductie. Dan moest ik ook naar PSV-wedstrijd toe, ja.
Ja, ja, oké. Dus, en hoe bepaalt u dan wie of wat het beste is? Want dat is natuurlijk ook altijd nog maar een beetje koffiedik kijken. Kijk je naar maatschappelijke impact, kijk je naar commerciële waarden, kijk je naar academische waarden.
Ja, dat gebeurt door middel van peer review, heet dat. Hè. Dat zijn onafhankelijke experts, de beste experts van de hele wereld, kijken dan naar de voorstellen. En die kijken inderdaad naar, is het inderdaad innovatief? Heeft het kans van slagen? Is het excellent? En op basis daarvan worden de gelden uitgekeerd. Niet op basis van geografische criteria, niet op basis van de blauwe ogen van iemand, maar puur op basis van de kwaliteit van het voorstel. En dat is de kracht van Horizon 2020.
Nou, wil de praktijk soms ook wel iets weerbarstiger zijn, is dat een heel mooi verhaal wat je hier neerzet, Robert-Jan. Maar toch merk ik ook wel dat er echt nog wel ook een drempel zit, ook met name vanuit het bedrijfsleven, om op die tenders van Horizon 2020 in te steken. Net door inderdaad die enorme lijvige procedures die daar aan ten grondslag liggen. En ik denk dat met name het bedrijfsleven daar echt nog wel een zetje nodig zou kunnen hebben om naar nog meer simplificatie te kunnen.
Nou, noem me nou eens een concreet voorbeeld, nu je dat zegt, van een regel die we moeten veranderen. Dan wil ik dat heel graag meenemen. Want ik heb destijds, want het was mijn obsessie vereenvoudiging, ga ik ook binnen de universiteit doen hier trouwens. Hè. Er kunnen heel veel regels nog veranderd worden. En einde maken aan de vergadercultuur die er heerst. Dus wat dat betreft ben ik zeer geïnteresseerd als jij mij één regel kunt noemen die wij hanteerden in Horizon 2020. Waar je zegt van nou, die moet echt geschrapt worden. Dan neem ik dat meteen mee. En dan stuur ik het gelijk door naar mijn collega's in Brussel.
Nou, een specifieke regel, daar kom ik echt graag op terug bij je. Maar om die echt hier expliciet te noemen, dat vind ik een lastige.
Maar omdat er te veel zijn of omdat je nu niet meteen iets te binnen schiet waarvan je denkt, dat kan inderdaad.
Nou, het zijn er te veel, denk ik.
Oké,
ik denk
dat het echt niet. Het is geen
one size. Noem het dan één. He, dat vind ik altijd.
Het is een mooie debatdruk.
Nee, wat ik zo jammer vind, is mensen zeggen heel vaak van het is te complex. He, het moet vereenvoudigd. En dan stel ik de vraag van, kom er dan maar mee. Het is een beetje dezelfde discussie die we hadden met Brexit, met de Engelsen. Hè? Als je uiteindelijk vraagt van oké, maar wat was nou het probleem? is het probleem heel beperkt. Dus we moeten ook wat dat betreft eerlijk zijn. En als er iets is, noem het. Ja. Noem het nu.
Het bedrijfsleven is heel praktisch ingesteld. We hebben het nu net over Eindhoven gehad. Mooie techbedrijven, ja. Grote bedrijven. Maar ook het MKB, die is heel erg wendbaar. En er zijn fantastische bedrijven die heel mooi innoveren. Nou, als MKB'er heb je echt gewoon al een stuk ondersteuning nodig om überhaupt hier met een cluster van bijvoorbeeld MKB-bedrijven op in te kunnen schrijven. En dat is het toegankelijker maken, met name ook voor MKB, al is het geclusterd voor dit soort aanvragen. Want uiteindelijk, het gaat maar om één component, innovatie en de snelle ontwikkeling van innovatie daarvan. En daar is voor het MKB in elk geval nog een hele grote slag te winnen. Ja,
nou, ten aanzien van de toegankelijkheid van het MKB, we krijgen zoveel voorstellen, zoveel voorstellen vanuit het MKB voor Horizon 2020, dat de slaagkans helaas naar beneden ging. Dus de toegankelijkheid is er. Ik wil dit debat zeker niet nu, maar gaan we zeker een keer voortzetten, want simplification is mijn obsessie. En dat zal hem ook worden hier binnen de universiteit.
Ik neem die handreiking heel graag aan.
Gaan we doen.
Ik ben wel benieuwd, we hebben er niet heel veel tijd meer voor in dit blok, maar als u zegt, ook in Eindhoven gaan er nog wat dingetjes veranderen. De vergadercultuur, daar gaat het mes in, maar u heeft hier nu 3 weken, 4 weken bijna rondgelopen en u heeft nu al gezien, ik ga wat andere accenten leggen ergens.
Nou, ik merk, ik ben zeker niet kritisch. Ik ben onvoorstelbaar hier onder de indruk van de Technische Universiteit Eindhoven. Ik zeg alleen dat ik merk dat er vrij veel vergaderd wordt. En ik denk dat er ook een aantal regels vrij complex zijn. En het aardige is, als je nieuwkomer bent, kun je vragen van waarom? Waarom wordt het zo gedaan? Waarom kan het niet eenvoudiger?
Je moet het nu doen.
En dat is iets wat mij interesseert. Het heeft me altijd interesseerd om te kijken, hoe kun je dingen eenvoudig maken, zodat inderdaad de zaken heel effectief kunnen functioneren.
We praten zo meteen verder, onder andere over de verhouding Europa, China, Amerika, en uiteraard ook over de TU Eindhoven, mag ook wel eens genoemd worden.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het is inmiddels gezellig druk hier op de Technische Universiteit Eindhoven voor de finale van de TUE Contest. En we zitten midden in een gesprek met de bestuursvoorzitter van deze universiteit, Robert-Jan Smit. Mijn zakenpartner is Claudia Reiner. We zijn online te vinden op Twitter via @BNRZaken. Dus vragen en opmerkingen zijn meer dan welkom. We beginnen nu met dilemma's. U moet kiezen. Achteraf kunt u nuanceren. Liever Eindhoven de beste universiteit of liever Europa als meest innovatieve continent?
Europa.
Goed, als de overheid eindelijk de beurs trekt, hebben we bedrijven niet eens nodig. Of samenwerken met bedrijven is niet alleen onvermijdelijk, het is wenselijk.
Eens.
Een tweede neem ik aan.
Yep.
Als we blijven praten, komt er uiteindelijk genoeg overheidsgeld beschikbaar voor innovatie. Of met dit kabinet heb ik die hoop al opgegeven.
Neutraal.
Dat is nou weer niet het idee van zo'n dilemma. Hè? Maar goed, innovatie en geld voor onderwijs. Het kabinet heeft meerdere keren aangegeven dat dat een prioriteit is. Blijkt dat ook al uit de daden?
Nee, het blijkt niet uit de daden. Laten we heel eerlijk zijn. Nederland is een Europese middenmoot wat betreft investeringen in onderzoek en innovatie. En ik gebruik bewust het woord investeringen. Want het zijn investeringen. Het zijn geen kosten. Het zijn investeringen. Nederland is een Europese middenmoot. Nederland geeft 2% van het bruto binnenlands product uit aan onderzoek en innovatie. Gemiddeld, als je kijkt naar Duitsland, Duitsland zit op 3%, gaat naar 3,5%. Scandinavische landen zitten al boven de 3%.
Er zijn ook normen die zijn afgesproken. Hè? Volgens mij is 3% zo ongeveer de norm. Dus als je op 2% zit, zit je ook echt daaronder.
Dan zit je eronder. De regeringsleiders hebben afgesproken al 10 jaar geleden dat zij 3% van hun bruto binnenlands product uit zullen geven voor onderzoek en innovatie. En Nederland haalt dat nog steeds niet.
Nee. Daar kun je somber naar kijken. Dat snap ik ook vanuit uw positie. Aan de andere kant verschijnen er wel eens lijstjes over meest concurrerende economieën. En de ene keer zakt Nederland een plaatsje, de andere keer stijgt Nederland een plaatsje. Maar ondertussen al wel jarenlang top 5, top 10. We zijn dus, ondanks het gebrek aan die investeringen, nog altijd een ontzettend innovatief land.
Ja, en wij hebben ook ieder jaar vanuit Brussel wordt de Innovation Scoreboard gepubliceerd. Staat Nederland derde plaats. Ja. Heel knap. Maar laten we eerlijk zijn, het is heel erg gebaseerd op uitgaven uit het verleden. Investeringen uit het verleden. Toen waren er nog de aardgasmiddelen, de vestmiddelen. En die zijn destijds massief gepompt in onderzoek en innovatie. En hebben geleid tot de kracht die Nederland nu heeft. Maar als ik kijk wat in onze omringende landen gebeurt, en met name in Duitsland. Dan zal het straks een hele zuigende werking krijgen om ook toptalent dat nu in Nederland nog zit daar naartoe te halen.
U wilde niet kiezen bij dat derde dilemma. U zei ik ben neutraal. U wilde dus ook niet zeggen ik heb de hoop al opgegeven met dit kabinet. Maar moet er dan wel vanuit uw kant bijvoorbeeld extra gelobbyd worden vanuit de universiteitskant?
Nou, extra gelobbyd, er moet gewoon heel duidelijk gemaakt worden van de toekomst is onderzoek innovatie. Als je praat over problemen die we hebben op dit moment met klimaatverandering, of de Duitsers noemen energiewende, veiligheid, cybersecurity. Het is door innovatie dat de oplossingen gaan komen en moeten komen. Dus niet investeren in onderzoek innovatie zal ons opbreken op de lange termijn.
Maar je geeft aan bij het tweede dilemma van ons samenwerken is, er staat wenselijk. Nou, ik denk dat het een must is om überhaupt samen te werken. Ziet u daar nog specifieke mogelijkheden om meer budget en investeringsbudget voor die innovaties bij het bedrijfsleven vandaan te halen?
Ja, ik denk, als ik zeker kijk naar deze universiteit, Technische Universiteit Eindhoven, wat wij doen met het bedrijfsleven is al heel indrukwekkend. Ik heb al genoemd, wij zijn nummer 1 in de wereld wat betreft co-publicaties met het bedrijfsleven. Dus wij doen heel veel en ik wil dat wij de komende jaren nog meer doen met dat bedrijfsleven. En daar moet het bedrijfsleven natuurlijk voor betalen. De kracht is in deze regio het innovatie-ecosysteem, zoals dat genoemd wordt. Die prachtige samenwerking tussen universiteit en bedrijfsleven. En ik wil dat we nog veel meer gaan doen. Ja. Dus inderdaad, een gedeelte van het geld zal moeten komen van het bedrijfsleven. Want ik denk niet dat de overheid dat Den Haag dat zal schuiven.
Maar kun je dat niet plat slaan als u vraagt, wij draaien? He, bedoel, de bedrijven die willen iets van u. U voert dat onderzoek uit. Er is een vakbond van wetenschappers die zegt het aandeel ongebonden onderzoek, niet bepaald door beleidsmakers, niet bepaald door bedrijfsleven, dat staat echt onder druk, dat neemt af. Is dat niet toch ook iets wat je in de gaten moet houden?
Oh, zeer zeker. Ik ben een enorme fan van het ongebonden en het vrije onderzoek. En dat hebben we hier ook.
Maar u bent ook een enorme fan van onderzoek gelieerd aan bedrijven.
Ja, zeer zeker. Ik denk dat het heel goed te combineren valt. En dat is ook heel belangrijk dat je dat combineert. Dat je aan de ene kant de vrijheid geeft aan onderzoekers om, zoals Tim Hunter zei, to follow their nose. Het vrije onderzoek, frontier research. Maar aan de andere kant is die samenwerking met het bedrijfsleven heel belangrijk.
Maar wordt die andere kant niet dominant? Want die vakbond die constateert dus dat het ongebonden onderzoek afneemt.
Vraag me af of dat ongebonden onderzoek afneemt. Hè. Zeker vanuit Europa is er een heel groot programma. Het heet European Research Council, de ERC. Hè. Dat is alleen maar in omvang gegroeid. Ik zie een hele goede combinatie nog steeds tussen het vrije onderzoek en het meer gestuurde onderzoek. Laten we ook niet vergeten dat deze universiteit met name destijds is opgericht om juist dat bedrijfsleven te ondersteunen. Dat is de reden waarom in 56 de Universiteit van Eindhoven is gecreëerd, om juist het bedrijfsleven te ondersteunen, te zorgen dat er voldoende data scientists en ingenieurs zijn. En overigens, die uitdaging is er nog steeds, want er is een enorm tekort aan data scientists.
Ja, maar daar liggen ook de kansen, denk ik. Hè? Want ik durf echt wel te stellen dat die samenwerking met het bedrijfsleven echt nog wel veel beter kan. En ik denk, TU Eindhoven is een heel mooi voorbeeld, kan heel mooie voorbeelden ook schetsen. Maar je noemt net ook een aantal grote maatschappelijke uitdagingen, zoals die energietransitie, het klimaatakkoord wat binnenkort gesloten gaat worden. Daar ligt een enorm onbenut potentieel. Want bedrijfsleven, echt die springen om oplossingen. En dat is volgens mij de verbinding die je nu echt moet gaan maken om te zoeken naar datgene, de vraagarticulatie, om dat goed met elkaar te onderzoeken.
De vraagarticulatie?
Nou, dus om in elk geval de vraag vanuit de markt, vanuit het bedrijfsleven, om die goed op te halen. En daar ligt heel veel kans. U gaf net aan inderdaad data scientists. Nou, de hele gebouwde omgeving wordt slim. Onze infrastructuur wordt slim. Data is wat dat betreft een verbindende schakel. Dus dat soort type oplossingen, daar zit het bedrijfsleven enorm op te wachten. Ja. Ik denk dat daar nog heel veel kansen liggen om beter samen te werken.
Helemaal mee eens, maar die boodschap moet niet hier neergelegd worden. Want als je deze universiteit bekijkt, hè, wat ik zeg, we staan nummer 1 in de wereld wat betreft de samenwerking met de industrie. Dus leg die boodschap misschien bij andere universiteiten neer. Wij doen het optimaal en we gaan nog meer doen om die nummer 1 positie in de wereld samenwerken met de industrie te behouden.
En hoe werkt u samen met de andere universiteiten in Nederland? Want ook dat, daar ligt volgens mij nog heel veel kansen. Want wordt vaak vanuit de torentjes van de eigen kerktoren gedacht, maar we staan met z'n allen voor die hele grote uitdagingen. Dus nationaal, internationaal, op mondiaal terrein hebben we heel veel te doen. Dus hoe werken die universiteiten samen?
Maar die werken heel goed samen. We hebben met name een strategische alliantie met Wageningen en Utrecht. En dat loopt ontzettend goed op medisch gebied, op voedgebied. Onze kracht is natuurlijk de slimme machientjes, de high-tech. De kracht van de Utrecht is natuurlijk de sociale, de maatschappelijke dimensie. Wageningen op het gebied van food. Dus daar zijn we druk bezig om de samenwerking nog te verdiepen. Dus dat zijn onze strategische partners. Die samenwerking, en Van Rijn noemt dat ook, tussen universiteiten is ook heel belangrijk, naast de competitie natuurlijk, de concurrentie.
Van Rijn, hij is genoemd. En de commissie Van Rijn, die heeft onderzoek gedaan naar bekostiging van onderwijs op technische universiteiten, onder andere. Conclusie is, daar moet meer geld naartoe, maar dat moet dan wel worden weggehaald bij andere universiteiten. Hoe interpreteert u dat? Ja, het is eigenlijk maar op één manier te interpreteren. Maar bent u daar dan toch gelukkig mee?
Daar ben ik heel erg ongelukkig mee. In de zin dat wij moeten gewoon meer geld als Nederland investeren in onderzoek en innovatie. Die 2% moet naar 3% en als het mij ligt naar 4%. En ik vind het alleen jammer dat nu, om de plannen van Verijn te realiseren, er een herverdeling moet komen, dat het geld bij andere universiteiten wordt weggehaald. Maar goed, er is een regeerakkoord, de minister aan daar gebonden, dus er zal waarschijnlijk niets anders op zitten dan die herverdeling toe te passen, ja.
Dus is dit dan het maximaal haalbare? Kijk, u staat hier nu natuurlijk als een bestuursvoorzitter van een technische universiteit. Ik snap dat u het liever anders heeft gezien, maar puur vanuit uw eigen positie, is dit dan misschien wat er te realiseren is? Meer geld naar die technische universiteiten?
Laten we eerlijk zijn. De boodschap is heel duidelijk vanuit het bedrijfsleven. Meer data scientists, meer ingenieurs, meer IT-experts. En dat is per definitie de rol, de taak van technische universiteiten. Dus dat is een hele duidelijke boodschap. Die is ook vastgelegd in het regeerakkoord en die wordt nu uitgevoerd. Ik had liever gezien dat om die extra mensen op te leiden, dat er meer geld zou komen op een totale envelop. Ja. Is niet het geval. Ja, en dan wordt herverdeling dat er dan om de hoek komt kijken.
Dat extra geld, dat is er niet. Dan is de vraag natuurlijk, het geld dat er wel is, hoe geef je dat uit? Is het allemaal doelmatig? Het Rathenau Instituut heeft daar volgens mij vorig jaar nog onderzoek naar gedaan en zegt, ja, er is wel extra geld voor onderzoek als je het maar daarvoor reserveert. Er gaat bij universiteiten ook relatief veel budget naar management, naar de raad van bestuur, naar bureaucratie. U bent hier nu toch nog maar een paar weken begonnen. Ziet u al mogelijkheden om daar het mes in te zetten en ervoor te zorgen dat het geld dat er dan wel is beschikbaar komt voor onderzoek?
Ja, misschien is hier onze Technische Universiteit Eindhoven weer heel speciaal. Ik vind dat we een hele kleine overhead hebben en dat er heel effectief met geld wordt omgegaan. Als ik zie bijvoorbeeld, kijk naar onze gebouwen. Er zijn gebouwen die echt toe zijn aan een grondige renovatie. We proberen dat uit te stellen om zo effectief mogelijk met de centen om te gaan. Want we redonderen ons heel goed hier in het Eindhoven, is dat de belastingcenten zijn. En daar willen we verstandig mee omgaan. Dus hier vind ik die overhead vrij beperkt.
Maar bij de buren?
Nou ja, de buren ken ik nog niet, dat ga ik nog wel ontdekken.
Okay. We gaan nu niet naar de buren, maar wel naar uw favoriete nummer. Vragen we aan onze eerste gast iedere dag. En u koos voor een van de familie Hazes. En dan gaat het om, hij wil volgens mij geen Dreetje meer genoemd worden, want het is echt een serieuze artiest, André Hazes junior.
Ja, daar hebben we voor gekozen.
Ja, fragment.
Ergens in Amsterdam zat aan de bar met een glas, een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles en ga ermee op pad. En hij zei, leef alsof het je laatste dag is.
Ja, dames en heren, dit is nog altijd BNR Nieuwsradio. Maar we luisteren nu toch wel degelijk naar Leef van André Hazes junior. En omdat u daarvoor gekozen heeft, waarom?
Nou, we hebben natuurlijk vandaag die studentenwedstrijd. En wat ik enorm bewonder bij die studenten is de levenslust. Ze leven alsof de dag van morgen niet bestaat. Ze leven alsof het de laatste dag is. En dat is precies dit lied. Dat is het motto van het lied, leef, doe het. En deze jonge mensen, deze studenten gaan ervoor. Geven alles op om hun plan te realiseren. En dat vind ik prachtig. En dat zou een levensles moeten zijn voor ons allemaal.
Ja, want is het ook nog haalbaar voor iemand die al net iets ouder is om toch die levensovertuiging te hebben?
Nou ja, ik bedoel, ik raak hier ook geïnspireerd. Precies. Ik heb hier zelfs ook al ideeën om innovatieve projecten te gaan doen. Ik heb een paar ideeën al op de plank liggen. Dus
oh ja?
Van, ja.
Maar dan is dit nog maar een tussenstop. Uiteindelijk wordt u ondernemer.
Ik word zeker ondernemer. Als ik zie hier bijvoorbeeld ons sportcentrum, hoeveel apparaten daar staan. Stel je voor dat die elektriciteit van al die apparaten gaan opwekken, gebruiken om een gedeelte van de campus te verlichten. Ik zou graag een robot willen zien in de vijver hier, buiten ons, die al het vuil ophaalt dat er af en toe in ligt. Hopen ideeën. En dan ben ik nog maar net hier binnen.
Nou, en dan hebben we
elkaar
nog maar.
Wat zo mooi is aan het liedje is ook, leef. Jij zegt van, of ze de laatste dag leven. Maar het mooie is hier op deze campus natuurlijk ook, dat jonge mensen eigenlijk de oplossingen van de toekomst maken. En hun eigen toekomst. En dat is ook heel erg bijzonder. Dat bruisende wat je hier ziet, dat ben ik helemaal met je eens.
Ja.
Dank u wel voor dit gesprek, Robert-Jan Smit. En tot de volgende keer als u al die ideeën al heeft uitgewerkt. We gaan zo meteen praten met het eerste bedrijf dat na banken een vergunning kreeg voor PSD2.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Een primeur voor beleggingsapp Peaks. Als eerste niet-bank in Nederland hebben ze een vergunning voor het Europese betalingsprotocol PSD2 ontvangen. Op naar het buitenland dus, dat zijn nu opties. Contact met Thijbrand Tieleman, medeoprichter van Peaks. Welkom.
Goeiedag, hoi.
Hallo. Een PSD2-vergunning zomaar in de achtertas. Hoe krijg je die en hoe belangrijk is het?
Die krijgt hem door hem aan te vragen bij de toezichthouder, bij de Nederlandse bank in dit geval. Dan moet je vooral goede plannen presenteren. En voor ons als bedrijf is het heel belangrijk inderdaad, omdat we nu zowel in Nederland als in de rest van Europa onze diensten kunnen aanbieden aan meer klanten.
Ja, kan je nog heel veel kort uitleggen? Allereerst wat PSD2 is en daarna wat jullie doen waardoor het ook voor jullie relevant is.
Ja, nou, misschien wel. We bestaan al 1,5 jaar, hè, dus we zijn Peaks. Je kan bij ons beleggen met je wisselgeld. En eigenlijk wat wij doen is, wij ronden betaaltransacties af naar de volgende euro. En dan beleggen wij dubbeltjes en kwartjes in de aandelenmarkt. Maar om dat te doen hebben wij toegang nodig tot de transactiegegevens van onze klanten. Dat krijgen we op dit moment, kunnen we dat al met Rabo-klanten. Ja. En met de PSD2-wet en PSD2-vergunning in onze achtertas kunnen we dat ook bij andere banken, klanten benaderen en bedienen.
Dus jullie doelgroep wordt veel groter doordat jullie nu ook bij andere banken dit zullen kunnen gaan aanbieden.
Deze dienst kunnen aanleveren. Ja.
Moet wel bijgezegd dat je daar nog altijd toestemming voor nodig hebt van die consumenten natuurlijk. En dat is cruciaal.
Dat is cruciaal. Wij kunnen niks zonder jouw toestemming. Het is best spannend. Maar het is misschien wel aardig om te weten dat wij, we hebben inmiddels tienduizenden klanten vanuit de Rabo die dit al doen. En die waarderen het uiteindelijk zeer. Iedereen moet toestemming geven. Die toestemming moet je elke 3 maanden moet je ook nog weer herbevestigen. En wij moeten al allerlei eisen voldoen om te zorgen dat we heel netjes omgaan met jouw gegevens.
Ja.
Dat is wat de vergunning onder andere ook bewerkstelligt en de toezichthouder ook kan controleren.
Ik neem aan dat je zo'n vergunning alleen aanvraagt als je toch bijna zeker weet, of althans denkt een serieuze kans te maken op het feit dat die vergunning dan ook uiteindelijk wordt geleverd, hè, dat je die krijgt. Of was het heel spannend?
Valt wel mee op zich. Het wordt redelijk helder van tevoren wordt gecommuniceerd welke eisen je moet voldoen. Dus je kan zelf een goede inschatting maken of je kan voldoen aan die eisen. En iedereen die aan die eisen voldoet, die krijgt in principe de vergunning. Dus wat dat betreft is het een soort van gelijk speelveld. Maar je moet wel snel je zaken en je organisatie en je processen op orde hebben om het ook aannemelijk te maken bij de toezichthouder dat je zo'n vergunning verdient.
En maken van die systemen, dat is natuurlijk ook nog wel een kwestie die nu nog voor jullie ligt. Want jullie gaan pas echt los in september, geloof ik, hè?
De systemen en processen die zijn op orde bij ons. Dus dat hebben we ook aantoonbaar gemaakt aan de toezichthouder. De andere banken die hun systemen klaar moeten maken voor deze nieuwe wet, die systemen gaan open vanaf september. Dus dat is de einddatum die in de wet is vastgelegd wanneer alle banken als het ware open moeten gaan voor partijen zoals wij die een vergunning hebben. Dus dat is de deadline die is vastgelegd in de wet.
Ja, en dan is het volgende spannende moment inderdaad hoeveel mensen uiteindelijk toestemming gaan geven zodat jullie aan hen kunnen leveren wat jullie ook voor Rabo klanten leveren.
Ja,
en dan nog een spannend moment.
Daar zijn we optimistisch over.
Hoe ver kom je hiermee buiten Nederland? Want dat is natuurlijk, neem ik aan, de ambitie.
Ja, dat klopt. Ja, dat is het mooie dan toch van Europa, zeg ik dan maar even. Op het moment dat je de vergunning hebt bij een toezichthouder in Europa, dan kan je daarna met die vergunning kan je een zogenaamd paspoort aanvragen. En mag je eigenlijk met de Nederlandse vergunning in alle Europese lidstaten mag je dezelfde dienst aanbieden aan Europese consumenten. Dus daar hoef je eigenlijk niks extra voor te doen. En in die zin is die markt dus open.
Wat betekent dat voor jullie concreet?
Concreet betekent dat wij inderdaad nu aan het voorbereiden zijn voor onze Duitse lancering. Dus wij verwachten binnen nu in enkele weken, maanden onze app ook in de Duitse markt te kunnen aanbieden. En daar maken we dan gebruik van de vergunning die we nu hebben gekregen van de Nederlandse toezichthouder.
Kijk, dat zijn toch mooie ontwikkelingen voor Peaks. En de medeoprichter daarvan is Thijbrand Tieleman. Dank voor de toelichting.
Update.
Gaat de rente omhoog of juist omlaag? Dat beslist de ECB, de Europese Centrale Bank, vandaag. Stan Westerterp van JVB Vermogensbeheer vanuit onze studio in Amsterdam. Goedemiddag.
Goedemiddag, Thomas.
Ja, wat zijn jouw laatste verwachtingen?
Nou ja, kijk, ik denk dat we er allemaal wel van uitgaan dat de rente in ieder geval niet omhoog gaat voorlopig. Nee. En dat we ook een beetje het idee hebben dat die niet verder meer naar beneden kan. Maar er wordt toch wel gespeculeerd over het feit dat die depositofaciliteit voor de banken bij de Europese Centrale Bank, die nu op min 0,4 staat, dat ze die nog wel eens een keer met 10 basispunten zouden kunnen gaan verlagen. En nou ja, aan de ene kant is dat natuurlijk een teken dat je nog lagere rentes krijgt, dus zelfs negatieve rentes, waardoor de banken nog meer gedwongen worden om geld zeg maar uit te zetten. Aan de andere kant, het signaal dat daarvan uitgaat is natuurlijk toch dat de economische groei en met name de inflatiedoelstellingen van de ECB gewoon hopeloos achterblijven en dat we dus zelfs een renteverlaging verder nodig zouden kunnen hebben.
Want die inflatie is weer gedaald van 1,7 naar 1,2%. Het wil maar niet echt lukken.
Nee, de doelstelling is natuurlijk om en nabij de 2% of net daaronder. En ja, dat is al jaren een groot probleem natuurlijk. En de verwachting is ook niet dat we dat op korte termijn wel gaan bereiken. Dus ja, de ECB doet er alles aan om ervoor te zorgen dat we wel die kant op gaan. Alleen, het werkt gewoon niet. En dan gaat Draghi natuurlijk ook nog eens het stokje overgeven. En ik denk toch dat hij het huis netjes op orde achter wil laten. Alleen de markten die reageren hier wel op. Ook omdat we bij de Fed al zien dat er gesproken wordt in Amerika natuurlijk over een eventuele aanstaande renteverlaging weer.
Het is niet zo hard gezegd. Hè? Dat zijn natuurlijk conclusies die we zelf trekken en die misschien wel ergens vandaan komen.
Ja, maar precies. Nou, vandaar ook het woord speculeren. Het is wat dat betreft wel natuurlijk, je ziet de beurzen daar meteen weer op reageren. En het is een beetje een kwestie van Jantje lacht, Jantje huilt de laatste weken. Want we hebben natuurlijk ook nog op de achtergrond de handelsoorlog, de problematiek met Mexico. Alleen vandaag is het weer een goede dag met een plus van 0,8%. En dat heeft weer te maken met dat feit waar we het net over hebben, dat misschien die rente nog wel eens verder omlaag zou kunnen gaan.
Maar je zei net, Draghi wil het huis netjes op orde hebben als hij vertrekt. Oktober is dat, meen ik.
Ja.
Is dat nou het geval als je nu dat beleid weer wat gaat verruimen?
Nee, absoluut niet natuurlijk. Als je kijkt dat als je het in termen van het bedrijfsleven zou plaatsen en je hebt enkele doelstellingen die bij Draghi natuurlijk vrij simpel zijn, namelijk 2% inflatie, dan heeft hij natuurlijk hopeloos gefaald. En dus kan je af gaan vragen, ligt dat aan de beste man zelf? Ligt dat aan de centrale bank? Ligt dat aan het monetaire beleid? En misschien is het antwoord wel dat het traditionele monetaire beleid zoals we dat kennen, dat gewoon niet meer werkt in het huidige tijdsgevricht met de economische factoren die we nu hebben. En dat er andere factoren daaraan ten grondslag liggen die veel belangrijker zijn voor die economische ontwikkeling en met name die inflatie die daarbij hoort.
En wat betekent dat voor zijn opvolger dan? Die krijgt een hele andere agenda of die moet op andere dingen gaan letten?
Nou, dat is misschien wel een hele goede vraag. Van joh, moeten we die doelstelling nog wel handhaven? Is dat wel realistisch? Is dat überhaupt nog ooit haalbaar? Zeker met de demografische ontwikkelingen die we in Europa hebben. Van vergrijzing en de wereld of de bevolkingsgroei die achterwege blijft. In combinatie met een prijsdrukkend effect waarin de wereld waarin alles digitaal wordt en alles vergelijkbaar is, is het ook moeilijk om prijzen in ieder geval aan die kant echt te laten oplopen. Ja, dan zie je gewoon dat die doelstelling misschien wel veel te opportunistisch is en dat we daar vanaf moeten. Ik vrees alleen dat dat niet meer in de termijn van Draghi gaat gebeuren. Dus misschien dat zijn opvolger daar een goed antwoord op heeft.
Ben van den Burg komt zo meteen langs. Dan gaat het denk ik over Apple, want zo is Ben. Ja. Maar jij hebt nieuws dat hij volgens mij nog niet heeft. Namelijk dat Apple software wil gaan verkopen voor zelfrijdende auto's. Waarom?
Nou, er is een start-upje in Silicon Valley, Drive.ai. En dat bedrijf is voortgekomen uit enkele slimme koppen van de universiteiten in Californië. Alleen die hebben een geldprobleem. Maar die staan dus, het is een publiek geheim dat die te koop staan. En boze tongen beweren dat Apple wel eens interesse zou kunnen hebben om dat bedrijf over te nemen. En dan zijn ze niet eens zozeer geïnteresseerd in de technologie, maar meer in alle ingenieurs die daarbij betrokken zijn. Dus echt het personeel.
Zie je wel vaker overigens, toch?
Ja, dat is op zich wel vrij logisch. En nogmaals, omdat dit bedrijf financieel in moeilijk vaarwater verkeert, zouden ze het ook niet al te duur waarschijnlijk kunnen opkopen. Overigens heeft Apple natuurlijk meer dan genoeg geld om een grote overname te doen, maar daar staan ze niet echt bekend om. Maar het geeft meer aan dat ze toch inderdaad wel bezig zijn, ook dat is een publiek geheim, met die zelfrijdende auto. En dat ze daar in ieder geval voor de softwarekant in willen blijven doorontwikkelen.
Goed om te weten en om van jou te horen. Stan Westerterp van JNVB Vermogensbeheer vanuit Amsterdam. Tot volgende week.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is deel 2 van BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner is vandaag Claudia Reiner. We zijn eruit vanaf de TU in Eindhoven. En we gaan praten over start-ups. Gaan we vaker doen. Maar ook nu al, want veel van die start-ups redden het niet. Na een jaar ploeteren, veel gelukkig ook wel. En daarom kijken we in deze rubriek hoe een pitchkandidaat van vorig jaar er nu voor staat. En daarvoor is bij ons Schelto Wisse Elias van Vanmorgen. Welkom.
Dankjewel.
Welkom terug, zou ik willen zeggen. Fijn dat je naar Eindhoven gekomen bent. Vorig jaar was het in Amsterdam. Dat was in mei. En toen klonk het zo.
Als vader van 3 kinderen weet ik als geen ander hoe schaars goedenacht het is. Dat is een van de redenen dat ik vanmorgen ben begonnen. Het beddengoedmerk dat beddengoed van hoogwaardige kwaliteit aanbiedt voor een eerlijke prijs. Wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk aangetoond dat slapen onder goed materialen je nachtrust zeer in kwaliteit doet toenemen en dat je productiever bent overdag.
Nou, je maakt nog altijd een uitgeslapen indruk, maar hoe gaat het met je bedrijf?
Ja, het gaat erg goed. Je merkt hoeveel ik jou wil overtuigen, hè, vorig jaar. Echt veel woorden in een minuut proberen te proppen.
Ja, en je kwam nog tijd tekort ook.
Veel tekort, ja. Nee, maar eigenlijk is het niet nodig, want het product verkoopt zichzelf. Dat is afgelopen jaar gebleken. Want ja, wij krijgen zoveel positieve reacties van mensen. Het is eigenlijk ongelooflijk wat we losmaken met goed slapen. Iedereen is bezig met goed slapen. En onze producten, onze dekbedden en kussens gevuld met wol, die laten mensen beter slapen. Dus dat is, ja, we krijgen enorm veel goede reacties erover.
Het klinkt als muziek, Schelto. Maar ik werd vanochtend om 5 uur wakker. Of ik moest eruit om 5 uur. Ik was helemaal niet zo vrolijk. Ik had hartstikke warm. Wat doet jouw dekbedden met warmte?
Ja, nou kijk, onze dekbedden zijn gevuld met Texel schapenwol. Op Texel wonen 14.000 mensen en 21.000 schapen. En die hebben wol. En wol heeft als natuurlijk element dat het warmte en vocht kan opnemen en weer uitstoten. Dus in plaats van dat het alleen maar isoleert, kan de warmte weg. En daardoor heb je koelere nachten. Dus in deze tijden hebben wij heel veel omzet vanwege het feit dat mensen zo in die broeierige nachten niet goed slaap kunnen vatten. En dankzij de wol is dat wel zo.
Je zegt veel mensen zijn ermee bezig. Dat is ook zo. Slapen is een thema geworden. En vooral goed slapen. Natuurlijk. Tegelijkertijd denk ik ook dat er heel veel mensen zijn die niet zo goed weten onder welk type dekbed ze liggen en van welk merk dat is. Je had het vorig jaar over de vereenzelviging met je dekbed.
Ja.
Zou dat nou voor veel mensen echt al zo zijn dat ze hun dekbed belangrijk vinden?
Nou, steeds meer. Wij zijn in contact met slaapartsen, somnologen. En die bevestigen ook. Onderzoek heeft in Australië uitgewezen dat de lichaamstemperatuur cruciaal is om in de diepste slaapfase te komen. En daardoor moet je lichaamstemperatuur dalen. En dat gebeurt niet als het alleen maar isoleert. En wol kan dus die warmte uitstoten. En het is een trend waar we op meegaan. Die golf, die pakken we. We zijn bijvoorbeeld ook in contact met sportscholen.
Slaap je zelf wel slecht?
Nou, ik sliep slecht en daarom ben ik op dit terrein terechtgekomen. Ja. Dus ik heb 3 kinderen, zoals ik zei, en ik sliep slecht. En ik ben op onderzoek gegaan naar als die uren die ik maak, hoe moet ik die beter maken? En toen kwam ik dus in contact met wetenschappers en slaapartsen.
Maar hoe vaak is een slechte nachtrust toe te schrijven aan een dekbed dat niet in orde is? Kijk, mensen hebben natuurlijk ook misschien te maken met zaken waar ze over piekeren, met jonge kinderen. Verzin het maar. Is het echt zo belangrijk, dat dekbed?
Nou, het is een onderdeel van. Ik ga zeker niet claimen dat wij alle nachten weer vlekkeloos maken. Want ik ga niet alle stress en pieker wegnemen. Maar het is een onderdeel. Het draagt bij. En dat krijgen we ook terug. Mensen beoordelen ons met een 9,6. Je zou de gein op vanmorgen.com eens moeten gaan kijken. Al die mensen zijn helemaal blij. Ja, mijn issue was, ik had het te warm. En dat hebben jullie opgelost. Dankjewel. Dat terugkrijgen.
Maar je zegt, jouw dekbedden zijn allemaal duurzaam geproduceerd. Heb je er ook wel eens nagedacht hoe je jouw dekbedden weer terug in de kringloop kan brengen? Is het thema circulariteit nog iets voor jou?
Jazeker, wij werken met onze overtrekken en onze dekbedden samen met een partij die heet Little Boomerang. Wat zij doen is, zij hebben reststoffen, die hergebruiken ze voor het maken van kinderkleding, van rugzakken, al dat soort dingen. Dus wij enthousiasmeren mensen ook om hun oude bedden goed terug te brengen, dat ze niet zomaar weg willen gooien. En dan brengen wij het naar Little Boomerang en die hergebruikt het dan weer. En kijk, niet alleen is wol diervriendelijk, het is ook super duurzaam. Het gaat 20 jaar mee, dus hoe duurzaam zou je het willen hebben?
Dan nog even terug naar je bedrijf en hoe dat in elkaar zit. Want je biedt mooie producten aan, luxe producten, maar tegen een prijs die wat lager ligt dan wat de meeste mensen gewend zijn. En de truc was, vorig jaar in ieder geval, cut out the middleman. Dat zie je natuurlijk steeds vaker. Ik heb begrepen van de redactie van dit programma dat dat een beetje veranderd is.
Ja, zeker, zeker. We zijn natuurlijk in dat jaar zijn we erg gegroeid. Ook qua positionering gaan nadenken. Vorig jaar pakte het element eruit. Wij zijn goedkoper dan onze concurrentie op dekbed overtrekken en op dekbedden. Maar dat was niet wat we terugkregen van de consument. De consument was blij met ons, omdat we gewoon supergoeie materialen krijgen en dat ze daar lekker door slapen. Toen hebben we dat eruit gepakt. Toen zijn we ook gaan samenwerken met de Bijkorf.
Want dat is heel mooi dat je dat zegt. Vorig jaar was hier Johan van Meel, die beoordeelde jouw pitch en die zei, ja, we hebben een dekbed gekocht, prima dekbed in de Bijenkorf. Toen is volgens mij letterlijk aan jou de vraag gesteld, zou jij daar willen liggen?
Ja.
Je antwoord was nee.
Nee. Goed, ja. Je ontwikkelt als merk.
Dat kan veranderen.
Je moet niet die star blijven vasthouden aan iets wat je bedenkt. En wij hebben geluisterd naar onze klanten. En die zeiden echt van, nou, ik wil dat iedereen dit meemaakt. Toen kwamen we in contact met de Bijenkorf. Die hebben een paar keer op de deur gerammeld. Want die hadden geen wol in hun assortiment. En toen hebben we een test gedraaid in Den Haag. En die is supergoed gegaan. En nu liggen we in alle Bijenkorven die bed- en badafdeling hebben.
En willen mensen echt de stoffen voelen? Of is er ook veel e-commerce dat jouw spullen, jouw platforms?
Het 90% verkopen.
Komen.
Ja, 90% verkopen via vanmorgen.com, gewoon direct. En de rest is ook wel via Bol, via Bijenkorf. Maar we hebben zo'n makkelijke retourpolicy dat mensen die kopen het en als ze het niks vinden, dan sturen ze het gewoon terug.
Ja, maar die middleman, die moest eruit om het goedkoop te laten zijn. Dan begrijp ik dat je op andere elementen wilde onderscheiden. Dat kan wel, maar ik neem toch ook aan dat jouw klanten liever de prijs betalen die ze gewend waren dan dat ze meer gaan betalen omdat jullie die hele marge hebben losgelaten.
Die marge, dat verlies nemen wij. Dus Bijenkorf is marge technisch niet zo interessant. Maar we hebben als missie om mensen beter te laten slapen. Dan moet je ook dat uitdragen en ergens gaan liggen. Het is voor onze exposure natuurlijk ook heel goed.
Wanneer kwam je erachter, hè? Die klanten hebben dat dus kennelijk aangegeven. Het gaat voor ons om andere dingen. Wanneer kwam je erachter dat je dus dat model moest loslaten? Want dat zijn ingrijpende dingen voor een ondernemer. Voor een beginnende ondernemer met een beginnend bedrijf.
Nou, zeker. Ik zeg ook niet dat wij dat model helemaal loslaten. We hebben de Bijenkorf als uitzondering. Dat past goed bij ons merk, qua uitstraling. Ik zeg niet dat wij ons heel model gaan omgooien en alles via de middelman gaan doen. Maar zoals ik zei, 90% gaat nog via vanmorgen.com.
Zijn er retailers die ook op de deur hebben geklopt of die mogelijk ook interessant zijn waar je nu mee in gesprek bent?
Nee, nog geen retailers. Wel andere grote partijen die je als concurrent zou kunnen zien. Om onze ambities waar te maken voor de toekomst is er gewoon nu ook geld nodig. We zijn weer op zoek naar investeerders die hebben vorige maand winstgevend afgesloten, dus dat is ook mooi.
Je bent weer op zoek naar investeerders, want dat was vorig jaar inderdaad ook een thema. Wat had je nodig? Een half miljoen?
Een half miljoen, dat hebben we ook binnengehaald. Maar dat hebben we in een assortiment gestoken, in een nieuwe website die volgende maand live gaat, in mensen. Ja, en de kosten gaan voor de baat uit.
Is op!
Nog niet, maar onze ambities zijn zo groot, hè. Business to consumer, maar ook business to business, hotels, sportscholen. Buitenland loopt erg goed. Daar moeten we meer geld achter zetten. We krijgen steeds meer in de gaten waar we de euro's achter moeten zetten om meer omzet te genereren. Ja, dat moeten we uitbuiten. En daar moeten we gewoon harder in gaan. Er is geld voor nodig. De kosten gaan toch voor de baten uit. Ja.
Maar is jouw assortiment gelijk gebleven? Of ben je ook, heb je andere dromen om dat assortiment breder te maken?
Nou, we blijven in bed en bad. Hè, dus handdoeken, overtrekken. Dat hebben we wel uitgebreid in verschillende maten en in verschillende designs. Maar we blijven wel in die categorie, ja.
Hoe gaat dat als je nu dus weer op zoek bent naar financiering, naar geld? Kom je er nu ook makkelijker binnen omdat je hebt bewezen dat het in principe werkt?
Ja, nou eigenlijk steeds beter. En dat is echt van de laatste paar maanden dat we echt steeds meer grip krijgen op waar moeten we nou het geld achter zetten om te groeien. En dan zijn er wel geïnteresseerde mensen die zich melden, ja.
Ja, ja dus mensen melden zich. Het gaat op die manier. Jij hoeft niet aan de deur te kloppen.
Nou, ik ga niet zeggen dat het dood eenvoudig is. We blijven ervoor werken, maar
Een jaar verder. Snap ik dat als je hier dan weer bent en het gaat goed dat je met name dat over het voetlicht brengt. Maar zijn er nou ook dingen geweest waarvan je dacht, dat heb ik onderschat. Dat is toch wel anders gelopen dan ik dacht.
Nou, kijk, ik als ondernemer, ik moet nog een ondernemer tegenkomen die zegt dat het allemaal heel eenvoudig gaat.
Ik kom ze regelmatig tegen, die hier op de radio toch niet het achterste van hun tong laten zien en een mooi beeld willen schetsen van hoe hun onderneming er allemaal voor staat en hoe geweldig het is. Maar het is misschien geen sprookje.
Nee, nou kijk, de kosten gaan voor de baat uit. En ook als ondernemer is het lastig, hè? Want het is soms wel buikpijn van gaan we de omzet deze maand halen? Hoe doe ik het thuis allemaal? Hoe regel ik het? Ja, daar ga ik niet omheen draaien. Het is soms best lastig. En sommige dagen sta je te juichen en andere dagen gaat het wat minder. En dat is toch een zaak.
Wat zijn dan die dagen, ik ga daar helemaal niet extra op inzoomen, maar waarvan je toch denkt dat het wat minder gaat?
Dat je wat minder slaapt. Dan moet je aan het dekbed wat meer op je heen trekken.
Ik slaap inmiddels over het algemeen wel goed. Nee, maar dat zijn dagen dat je eigenlijk niet genoeg grip hebt op van wat moeten we nou doen om het nog harder te laten gaan. En eigenlijk ook moet je leren van je successen. Dat je denkt, hey, vandaag hebben we €3000 omzet gedraaid. Hoe kan dat? En waardoor loopt het zo hard? Ja.
En hoe kan dat dan? Noemen ze een verklaring voor een dag die geweldig loopt ook wat betreft omzet?
Dat komt doordat we gericht marketing invoeren. En dat het werkt op social media marketing, maar ook e-mail. Maar ook het benaderen van bestaande klanten. 25% van de orders is van mensen die al eerder gekocht hebben. Ja, en die zijn al fan. En die proberen dat een beetje...
Dat is een punt dat vorig jaar aan de orde kwam. Namelijk, hoe vaak koop je nou precies een dekbed?
Ja.
Bedoel, het is niet iets in een soort abonnementsvorm. Iedere maand een nieuwe.
Nee.
Is dat iets waar je het nu toch tegenaan loopt? Als mensen eenmaal dat dekbed hebben, dan denken ze dat ze alweer een paar jaar vooruit kunnen?
Nee, zeker niet. We zien dat mensen heel voorzichtig zijn, een nieuw merk. Dus mensen beginnen voorzichtig en kopen een klein ding. En dan gaan ze volgens naar de logeerkamer of naar een ander huis. Of ze geven het cadeau. Het is een perfect cadeau natuurlijk ook. Maar en ook uit het buitenland. We krijgen orders uit Denemarken, Frankrijk, Zuid-Korea, Amerika. Ja, er zijn heel veel mensen die nog niet onder vanmorgen liggen.
Nee, iedereen zou er baat bij kunnen hebben, als ik jou goed begrijp. Toch blijft het iets, hè, neem ik aan, voor mensen die problemen hebben met slapen of die daar ook in willen investeren om dat te verhelpen. Maar hoe zorg je er nou voor dat ook mensen die niet een hele dikke beurs hebben, en dan zeg ik niet dat jullie extreem duur zijn, maar toch wat duurder dan gemiddeld, dat die toch ook denken, nou, voor dit geval maak ik een uitzondering, ik heb het ervoor over.
Nou, dat is heel simpel. Als je terug gaat rekenen wat het kost per nacht, dan is dat niet zoveel. En we zijn goedkoper dan een goede dons. En slaap is zo cruciaal. Wat ik zei, we werken samen met sportscholen die ook zeggen, ja, fitheid heeft te maken met beweging, met voeding, maar ook zeker met slaap. Bedrijven benaderen ons van, ja, ik wil productieve, energieke werknemers hebben. Dus die benaderen ons en mensen willen daar dus ook investeren. En zo extreem duur is het ook niet als je het omrekent per nacht.
Maar kun je je producten ook nog verbeteren? Heb jij in de loop van jouw ondernemerschap je producten verbeterd?
Ja, zeker, zeker. We zijn verschillende producenten hebben we aangetrokken. En hebben allemaal specifieke elementen waar zij sterk in zijn. Dus daar zijn we steeds beter in gegaan. In het begin moet je keuzes maken. En nu kunnen we echt cherrypicken.
Laten we elkaar over een jaar weer spreken. Benieuwd waar je dan staat. Scheltowitz en Elias van vanmorgen.
Dankjewel.
Zometeen in BNR Zaken doen. We kunnen e-bikes gaan slijten aan de Italianen.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Ondernemersdesk.
Een buitenlandse kans voor ondernemers ligt vaak dichterbij dan je denkt. In de Ondernemersdesk Europa lichten we daarom iedere week op donderdag een Europees land uit waar die zakelijke kansen inderdaad zijn voor Nederlandse ondernemers. En vandaag is dat Italië. Vanuit Schiphol, want onderweg naar Italië is Tjerk Opmeer bij ons. Tjerk, hallo.
Ja, goedemiddag.
Werkt het allemaal? Zit je inderdaad te wachten op je vlucht?
Ja, ik wacht op de vlucht naar Venetië. Dus misschien af en toe wat achtergrondgeluiden van Schiphol hier. Maar voor mij werkt dat prima. Dus onderweg naar Italië inderdaad.
Volgende keer gewoon vanuit Eindhoven vliegen. Want daar zijn wij nu. Hè? Dat kan misschien ook op korte termijn.
We gaan
het hebben over groene ondernemers. Want die kunnen een slag slaan in Italië. Welke slag precies?
Ja, Italië die proberen ook zeg maar, de slag naar duurzame mobiliteit te maken. Zoals dat in Nederland natuurlijk al een tijd aan het doen zijn. Dus daar liggen grote ambities ook van de Italiaanse overheid. Verschillende overheden, regionaal, landelijk, et cetera. Om op het gebied van duurzame mobiliteit veel te gaan doen. Laadpalen, infrastructuur, e-bikes, e-scooters. Natuurlijk in Italië als scooterland een grote uitdaging. En daar kunnen we als Nederland goede bijdrage aan leveren. Als we kijken naar wat wij ook in huis hebben op het gebied van bijvoorbeeld e-scooter sharing. En laadpaaltechnologie en dergelijke. Dus er liggen grote kansen.
Ja, nu stelt de RVO ook handzame documenten op voor ondernemers die wat willen. Daar kwam ik de zin tegen. De Italiaanse markt is nog niet rijp en de wet en regelgeving is ontoereikend. Succes!
Ja, die is nog in ontwikkeling. Daarom is het denk ik ook heel goed om te kijken van hoe kan je partnerschappen sluiten. Zowel met Italiaanse ondernemers en instellingen als met Nederlandse. Jullie hadden hiervoor ook, begreep ik, met Robert-Jan Smit over de Europese programma's. Ja. RVO kan daar ook in ondersteunen om bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar te brengen. En ook bijvoorbeeld op die Europese programma's in te schrijven. En daarmee de kans op slagen te vergroten. Dus dat kan hier ook dat je op die manier samenwerken.
Dat weten we al heel lang. Italië en Brussel, dat gaat fantastisch. Moet je daar nog rekening mee houden? Bijvoorbeeld het laatste nieuws, strafprocedures, begrotingsdiscipline die er niet is. Of moet je daar gewoon dwars doorheen ondernemen?
Nou, zeg maar, vanuit de overheid moet je daar natuurlijk, zeg ik, daar moet je rekening mee houden. Maar als ondernemer kan je volgens mij prima de kansen grijpen en de samenwerking zoeken en kijken welke mogelijkheden er zijn. Je zou je natuurlijk wel rekenschap moeten geven met van de ontwikkelingen. Maar ik denk dat voor de kansen in bijvoorbeeld deze sector dat niet direct gevolgen heeft. Er liggen ook grote plannen vanuit de Italiaanse overheid om te investeren en om ambities neer te zetten. Dus ik denk dat daar als ondernemer gewoon prima op in te spelen is.
Maar Tjerk, hoe is het daar gesteld met de energie-infrastructuur? Als je meer naar e-mobility gaat, dan moet er ook inderdaad wel de energie-infrastructuur toegerust zijn om dat te kunnen. Wij lopen hier zelf aan tegen grenzen met betrekking tot elektriciteitskabels die verzwaard moeten worden. Stel, je gaat in zo'n stad enorm veel inzetten op elektriciteit. Hoe hangt de vlag ervoor?
Ja, nou, dat is ook een onderdeel, zeg maar, van de totale kans. Dus inclusief, zeg maar, de duurzame elektriciteitsopwekking is natuurlijk ook aan de orde. Dus op het moment dat je dat soort oplossingen kan bieden, dan kan je eigenlijk, zeg maar, totaal oplossingen proberen aan te reiken. Nou, Italië is een land waar de zon over het algemeen veel schijnt. Dus op het gebied van zonne-energie zijn ze ook druk bezig om daar verdere stappen in te zetten. En dan kan je natuurlijk die combinatie naar duurzame e-mobility ook maken. Maar dat is zeker iets waar je ook wel rekening mee moet houden. Dat het inderdaad behoorlijk pionieren is om nog die stappen te zetten.
Ja. Er zijn twee momenten in de nabije toekomst waarop RVO ook ondernemers zou kunnen ondersteunen die iets willen in Italië op het gebied van e-mobility. En dat zijn, Tjerk.
Ja, dat klopt. Op 14 juni aanstaande is in Utrecht een kansenseminar naar aanleiding van een rapportage die we samen met de ambassade en het consulaat-generaal in Milaan hebben opgesteld. Die wordt er toegelicht en daar wordt ook dieper ingegaan, ook met samenwerking met de Italiaanse partners, over hoe die kansen eruit zien. En dat levert ook meteen de mogelijkheid op om je goed voor te bereiden op de zogenaamde Ecomondo, de milieutechnologiebeurs, die van 5 tot 8 november 2019 in Rimini zal plaatsvinden, waar je heel veel Italiaanse bedrijven en overheidspartijen kan ontmoeten die op al deze vlakken actief zijn en daar ook zoeken naar partners, onder andere uit Nederland, om die samenwerking aan te gaan. Dus die twee bijeenkomsten zijn hele mooie gelegenheden om je verder te informeren en die kansen te verkennen.
Het is wel belangrijk, hè, dat je het met een, als het even kan, Italiaanse partner gaat proberen, want dat vergroot je kansen aanzienlijk.
Ja, absoluut. Het is in Italië een stuk makkelijker om zaken te doen, alleen al vanwege de taal die toch nog wel wat ingewikkelder is. Niet alle Italianen spreken goed Engels of Frans. Dus een lokale partner helpt en helpt ook om de juiste weg te vinden. En daar kan natuurlijk de ambassade en het consulaat-generaal ook bij helpen. Maar een echte Italiaanse partner om in zaken te gaan is wel heel erg aan te raden.
Ik wens jou, voordat het zover is, allereerst een goede vlucht naar Venetië. En dan spreken we elkaar volgende week. Dankjewel. We gaan naar Frankrijk. Tot dan.
Dan gaan we naar Frankrijk. Tot dan.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Iedere week Ben van den Burg met zijn kijk op de wereld. Ben vanuit de studio in Amsterdam. Goedemiddag.
Goedemiddag, Thomas.
One more thing. Waar gaan we het over hebben?
Ja, over de Apple Keynote natuurlijk.
Oh.
Ja, het kon niet anders. Het kon niet uitblijven. Maar nee. Ik wil met een verhaal beginnen. Want ik was in februari bij het WK schaatsen. En er was een cameraman mee. En dan was er zo'n Apple fanboy. Je kent ze wel, die jongens. Die alles.
Ja, ik heb er nu contact mee, volgens mij.
Nee, ik ben ook kritisch. Nee, Thomas. Mijn telefoon, mijn XS is gevallen. En ik heb zo'n anthracite. En om die achterkant te maken, dat hebben ze niet liggen. Dus ik krijg, als ik hem inlever, een nieuwe, dan moet ik €500 betalen. Alleen een kleine barst in de achterkant. Nou.
Even dit verhaal terzijde. Het andere verhaal, namelijk de fanboy die je hebt ontmoet tijdens het schaatsen.
Ja, Dus die, dat was een fanboy van Apple. En die zei, en daar was een cameraman, een beetje video-editor. Dus hij maakte zeg maar, video's. En hij was sinds 2 weken dat ik hem zag, was hij sinds 2 weken overgestapt op Windows. Ik zeg, waarom ben je een Apple-fan? Waarom ben je over Windows? Hij zegt, Ben, als ik een MacBook Pro koop, kost mij dat meer dan 5000 euro. Nu heb ik een Dell, dat kost me de helft. Hij is nog sneller ook. Dus toen had ik even van, wow, Apple moet echt verschrikkelijk oppassen. Want dat is echt de doelgroep altijd geweest. Weet je, de makers, de designers. En die doen het ineens niet meer. Dus dat vond ik eng.
En die makers, als ze het zouden willen, die moeten nog verder in de buidel gaan tasten, toch? Want het ging volgens mij vooral over software, maar er kwam toch ook nieuws over hardware naar buiten. Verontrustend nieuws voor mensen die niet een enorme bankrekening hebben.
Nee, die Mac Pro die was al 8 jaar oud of zo, dus kwamen ze met een nieuwe. $6000. En als je een beetje met een dikke RAM, sticks, een SSD-kaart, een snelle processors, dan kan je dus samenstellen tot $50000.
Ja. Nou, dan heb je wel volgens mij alles eruit gehaald.
Ik vind het een geruststellende gedachte dat je computer kan kopen voor 500000. Het is natuurlijk weer voor die echte makers met 8K, met verschillende lagen video en 3D animaties die heel zwaar zijn. Maar dus ze willen wel die doelgroep. Maar ik denk die doelgroep die ziet gewoon alternatieven die ook goedkoper zijn. Dus het is een interessante ontwikkeling in de hardware-tak. Maar het gaat over software.
Ja.
Software. Nou, wat interessant was aan software, dus ze hebben heel veel aangekondigd. Kijk, ze moeten inderdaad met die hardware, want die iPhone, dat vlakt af. En er waren de winstwaarschuwingen begin dit jaar.
De piek ligt achter ons, Ben.
De piek, dit is, weet je, post-piek, weet je, timeframe. Dus, nou, het is allemaal achter ons. Dus ze moeten iets met software. Ze kondigden heel erg veel aan. Ik wil een paar dingen uitlichten die ik wel interessant vind. Weet je, iTunes, dat gaat nu eindelijk verdwijnen, veel te oud. Komen ze met muziek gaan ze mooie dingen. Podcast gaan ze stimuleren.
iTunes gaat weg, serieus?
Ja, dat is. Dan gaan ze opsplitsen. Want wat je ziet, hè. Dus weet je, het had nooit focus. Weet je, het is, want we verdienen zoveel met die iPhones. Het had geen focus. En nu je ziet gewoon, doordat het niet zo lekker gaat, omdat het vlak is, gaan ze echt die focus aanbrengen. Dan zie je dus dat ze muziek, podcast, tv-apps, allemaal heel groot. Zoveel focus dat de iPad een eigen OS krijgt. Dan kan je weer beter tekenen. Dan kan je weer allemaal synken met je MacBook Pro. Nou, allemaal hartstikke mooi. En, die wil ik vertellen, de Apple Watch. Want Thomas, ik vertelde een paar weken geleden van dat je, weet je, bij die keynote zie je altijd de toekomst. En die Apple Watch was jaren geleden, zeiden ze van, dit is het centrum. Het is niet meer de mobiel. Die Apple Watch wordt het nieuwe centrum. En je ziet nu dat dat ook echt gaat gebeuren. In Amerika kan er al een simkaart in. En dan kan je ook bellen met je Apple Watch. En je ziet nu, weet je, je kan nu een bericht inspreken als je een message krijgt. Dus je hebt die telefoon steeds minder nodig. Dus dat vind ik een aardige ontwikkeling. Maar, en nu komt-ie, het meest interessante.
Ja, ik laat even mijn stilte vallen.
Ja, mooi. Nee, het meest interessante was sign in with Apple. En dat deed je misschien van, waarom is dat interessant? Nou, we weten allemaal, als we naar een site gaan, dan kan je, en je wilt niet al een nieuw e-mailadres, een nieuw wachtwoord, dan kan je insignen met Facebook of Google. Maar je weet, Facebook en Google pakken al je data.
En Apple doet dat niet.
Dus er is een grote strijd. En Tim Cook van Apple, weet je, die ziet altijd de Facebook te bashen en Google te bashen, dat ze niet goed met je
dat een beetje moeilijk. Dan denk ik, ergens zal er vast ook bij Apple een hoop rommel zijn. En ze hebben toch ook onze gegevens nodig?
Ja, maar toch, dat vind ik wel raar. Want ze zeggen van, wij hebben al jouw data niet nodig. Want we doen het allemaal in die Edge. We doen het allemaal op jouw device. Daar kunnen we ook al kunstmatige intelligentie toepassen. Wij kunnen het met minder data. Ik vind dat best wel een vaag verhaal.
Maar die sign-in die is er dus, toch? Willen ze alsnog iets van ons ontfutselen?
Nee, maar dan zeggen ze van, we ontfutselen niet al jouw data, want er komt een encrypted e-mailadres. Niemand weet jouw data. Dus dat kan je helemaal doen zoals je zelf wil. En dat schijnt dus goed te zijn. En het is verplicht. Dus developers moeten dat ook aangebieden. En dat is ook een interessant. Dus die strijd is hard. Ik heb wel een hele mooie conclusie.
Ik wil voor die tijd toch nog eventjes mijn zakenpartner de gelegenheid bieden. Want je houdt het niet voor mogelijk, maar het is lastig om ertussen te komen bij jou.
Dit riekt natuurlijk naar een waakhond. Hè? Als je dan zegt, Apple zegt, wij hebben die data niet nodig. Dat vind ik wel een heel dubieuze uitspraak in die zin. Dus ik kan me voorstellen.
Ja, op dit moment is antitrust bezig in Amerika om ook Apple te onderzoeken. Daar, weet je, de alle lawmakers zitten er bovenop. Dus dat is heftig.
En het splitten van die big tech, hè, dat is in Amerika ook, dus ook een dagelijkse discussie.
Ja, dus dagelijkse discussie. Dus, conclusie.
Maar uiteindelijk zal het onze kinderen niet weer houden om die producten ook te kopen. Want ik weet zeker als ik hiermee aan de keukentafel thuis kom, dat mijn kinderen zeggen, ik wil dat hebben.
Ja, we kunnen een hele discussie nu volgen. Maar ik moet naar mijn conclusie. Een volwassen markt is eigenlijk veel minder leuk dan een goede markt. Die conclusie had ik. Nu is big tech bezig met kleine verbeteringen, regulering en andere geneuzel, weet je wel, antitrust. En op dat ze zullen overwinnen. Alleen, Thomas, een overwinning is altijd slechts een momentopname. Uiteindelijk zijn dit stuiptrekkingen en zullen we allemaal ten onder gaan, langzaam vergaan. Ja.
Nou, als we het echt tot een bundeling gaan laten komen van jouw conclusie, dan hoort deze er zeker bij. Dan is dit denk ik de laatste bladzijde.
Mooi, hè? Oké.
Thomas van den Burg, hoi, hoi. Tot volgende week. Hoi.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Vandaag live vanaf de Technische Universiteit Eindhoven, waar de finale van de 5e editie van de TUE-contest in volle gang is. Studenten pitchen daar hun eigen originele, knappe, handige projecten. En met die ideeën in de hand praten ze met experts uit het werkveld om die prototypes en die oplossingen nog beter in de markt te zetten. We hebben er nu 2 staan. Concurrenten en ook vrienden heb ik zojuist vernomen. Dus het gaat allemaal goed komen wie er uiteindelijk ook de winnaar zal worden. En ze gaan zo meteen pitchen en die worden dan beoordeeld door Wido van der Mast, de CEO van Volker Wessels Telecom, en Herman Boris, de vice-president van de Global Business Incubator van DSM. Welkom ook, allen. En mijn zakenpartner is altijd Claudia Reiner. Dus het is hier een volle tafel en we hebben weinig tijd. We moeten meteen beginnen. En dat betekent dat we gaan luisteren naar de pitch van Dirk van Meer van Team Core. Jij mag als eerste 60 seconden gaan lopen.
Dankjewel. Nou, ik denk niet dat ik het nodig heb. De meeste mensen die dit luisteren, die luisteren dit op een radio, in een auto, misschien via een computer of een mobiel. Dat betekent dat je nu gebruik maakt van metalen. Heel veel metalen. Zeldzame metalen. Over 35 jaar begint deze voorraad op te raken. Als we niet nu meer gaan recyclen en slimmere technieken gaan toepassen, kunnen we dit programma niet nog een keer horen over 35 jaar. En dat gun ik iedereen natuurlijk bij de 40ste editie. Dat is wat wij doen. Een slimme technologie gebaseerd op onze aarde. Duurzaam recyclen. Dankjewel.
Ik denk 23 seconden. Laten we zeggen 36. Wido, wat vond je van de pitch? Oh, pardon. Ja.
Nou, die pitch die is geweldig. En wat het meteen oproept, het maakt je meteen nieuwsgierig. Hè? Van hoe doe je dat dan? Nou, gelukkig hebben we al een stukje van de pitch mogen zien. Dus we weten het wel een klein beetje. En ik denk dat de social impact van jullie idee enorm zal zijn.
Maar goed, ja, we hebben nu gehoord waarom het zo belangrijk is dat het gaat gebeuren. Maar nog niet precies wat er dan gaat gebeuren.
Nee, en ik denk dat ze dat heel erg geheim houden voor een volgende ronde. Wat ik me een klein beetje kan voorstellen is dat ze de aarde een klein beetje gaan nabouwen. En dat ze de elementen van de aarde gaan terugbrengen. Of gaan gebruiken om metalen terug te kunnen winnen.
Herman, als je kijkt naar deze pitch, of je hebt geluisterd met name, wat valt je dan op?
Nou, dat de spreker bijzonder bevlogen is over dit onderwerp. Dat hij er al heel erg lang mee bezig is, volgens mij. En ook heel veel geoefend heeft op deze pitch. Dus wij zijn inderdaad ook heel erg benieuwd naar wat de werkelijke oplossing richting is. En hoe viable dat allemaal zal zijn.
Maar ik denk dat toch ook belangrijk is om even te delen met die duizenden luisteraars. Die zijn benieuwd.
Ja, ik ben ook heel benieuwd.
Want ik vind het ook een heel mooi verhaal. En ik snap de noodzaak meteen. Dat snappen heel veel mensen, denk ik. Maar wat gaan jullie dan doen?
Kijk, dan is mijn doel bereikt. Want wat ik wil is in een korte tijd iedereen enthousiast krijgen om meer te weten over hoe dit werkt.
Maar jullie zijn toch ergens mee bezig? Je bent toch niet al maandenlang bezig met alleen maar een pitch van 23 seconden? Dus je weet gewoon wat jullie oplossing is.
Precies. Ja, die ga ik jou ook graag vertellen. Op dit moment worden er heel veel materialen gerecycled. Dat komt via regen en rivieren komt er heel veel afval, sediment, terecht in de oceaan. Dat zakt dan naar de bodem. Dat zakt door de bodem, door de tektonische plaat heen. En komt in de kern van de aarde. Team Core, the core of the earth. Daar valt het uit elkaar terug in pure elementen. Het nadeel van dit proces is dat het 35 miljoen jaar duurt. Wat iets langer is dan die 35 jaar die ik net genoemd heb. Maar wat wij gaan doen is een elektrische reactor bouwen die dit proces na kan doen, maar dan veel sneller, in een week of 3. En daarmee gaat het mogelijk zijn om 50.000 ton e-waste, electronic waste, dus de telefoons, de laptops, de batterijen, te gaan verwerken in deze regio, samen met onze partners.
Maar je gaat hem nog bouwen, hij is niet gebouwd.
Hij is nog niet gebouwd. We zijn nu onder andere bezig in het noorden van Nederland met een van onze partners om een van de eerste, een pilotplant neer te gaan zetten van 20.000 ton per jaar. En samen met Neerstar en Metalot, maar ook Tata en heel veel andere partners zijn we bezig met een tweede plant die in 2024 operationeel moet zijn in Budel.
Ja, nou, ik kan aan jullie beiden vragen. Jullie vertegenwoordigen twee grote bedrijven. Herman, dit zijn grote plannen. Er is een eerste stap gezet. Wat zou jij nog willen weten voordat je als groot bedrijf denkt, ja, dit heeft echt toekomst?
Nou, ik denk dat het thema wat aangesneden wordt verschrikkelijk belangrijk is. Ook wij als DSM staan voor het begrip circularity. Wij gebruiken de wereld veel te veel, de resources. En dus belangrijk is dat we die blijven hergebruiken in plaats van dat we weer uit de grond halen en dat vervolgens op een waste weer binnengooien. Dus heel belangrijk is dan met name hoe ga je het hele systeem sluitend krijgen om op een gegeven moment uiteindelijk op een gegeven moment een systeem van te maken waar iedereen ook achter staat. En waar uiteindelijk op een gegeven moment ook, denk ik, de business viability voor uit voortkomt.
Nou, de manier hoe we dat willen oplossen, ik geloof niet in concurrentie, maar ik geloof in samenwerking. En dat is natuurlijk een idealistische gedachte. Maar op dit moment wordt er al heel veel gedaan op het gebied van recycling. Ik noem Sims hier in de regio, die natuurlijk heel veel mee bezig is. Maar de meeste afvalverwerkingsbedrijven of recyclebedrijven hebben producten en reststromen waar ze niks mee kunnen, waar ze vanaf moeten. En ik zeg, geef mij nou die, dan maak ik daar iets nuttigs uit en dan creëer je circulariteit. Want je creëert geen circulariteit door in je eentje al die producten op te gaan lossen. Je creëert wel circulariteit als je samen gaat denken. Je kan alleen een cirkel maken eigenlijk als je 4 mensen hebt en dan ga je een cirkeltje maken en dan lijkt het nog steeds meer op een vierkant. Pas als je er een stuk of 100 hebt, dan lijkt het op een cirkel.
Het is radio, ik zie alleen heel veel instemmend geknik.
Nou, wat heb je nog meer nodig dan?
Wat we nu nodig hebben, we zijn nu in een fase waarin we volgend jaar een proof of concept gaan bouwen. De technologie is vroeger al een paar keer bewezen, maar nog nooit elektrisch, dus dat gaan wij doen. Daarnaast willen we een model maken waarmee we heel dynamisch gewoon ook op beurzen kunnen laten zien. Kijk, nou, deze afvalstromen die gaan erin, dan komt dit eruit. Zodat we heel snel kunnen laten zien wat ons product is. En wat we nu erg nodig hebben, zijn onder andere heel veel bedrijven die ons steunen. Niet alleen financieel, maar ook gewoon qua kennis en op papier. Als mensen aangeven, dit is een goed idee, ik denk dat dit moet kunnen. Alleen dan kan je landen op zo'n grote markt. Want er zijn al heel veel grote bedrijven op en ik ben als student heel klein. Dus wat ik nodig heb, is dat iedereen zegt, oké, dit moet er komen, ik wil investeren.
Een papieren intentieverklaring, Wido, kunnen we dat gewoon hier aftikken met elkaar?
Nou, volgens mij denk ik sowieso, hè, dat je met grote bedrijven de handen in één moet slaan om goede ideeën vooruit te helpen. Daar zijn denk ik voorbeelden genoeg van. Ik denk in het kader van circulariteit dat dit sowieso een hartstikke goed idee is. Dus die zul je altijd moeten steunen.
Ja.
Maar er lopen er hier heel wat rond met dat soort ideeën.
Nee, wat ik ook een mooi woord vind, en dat moet je natuurlijk ook vasthouden, altijd. Maar wordt hier gesproken over idealisme. Moet je dat inderdaad vasthouden of moet je toch vooral ook kijken naar, is het commercieel levensvatbaar?
Nou, ik denk dat je sowieso, als je het hebt over dit soort mannen, daarom is het ook zo mooi om hier te zijn. Je moet heel groot kunnen denken, maar je moet hele kleine stapjes kunnen maken. En die kleine stapjes gaan over bewijsbaarheid in techniek en een stukje business case. En uiteindelijk is het natuurlijk heel mooi dat je een enorme sociale impact hebt, want dat helpt. Hè. Krijg je meer sponsoren, gaat je beter helpen. Maar uiteindelijk begint het wel heel klein. Kun je het en kun je het bewijzen?
Overigens, ik zie de contradictie niet tussen bevlogenheid en business. Hè? Dus je kunt ze gewoon combineren.
Ik dacht al, DSM heeft hier opvatting over. En het blijkt ook te werken, inderdaad. Ja, want het is maatschappelijk verantwoord en winstgevend.
Ja.
We gaan naar de tweede pitcher. Jullie delen één microfoon, dus sta hem af. Hè? Ik bedoel, dat gaat zo bij een eerlijke concurrentiestrijd. We gaan luisteren naar Sjoerd Pernot, denk ik op zijn Frans.
Pernot.
Pernot, nou, daar doe ik het ook voor. Van Team Red Smart Grids. 60 seconden.
Dankjewel. Nou, de energietransitie is een heel erg complex vraagstuk. En nog steeds zijn veel dingen daarover onduidelijk. Welke bronnen zijn het effectiefst om te gebruiken? Op welke plekken kunnen we die het effectiefst inzetten? Maar ook vragen zoals, kan de infrastructuur dat überhaupt wel aan? En bij heel veel verduurzamingsprojecten zijn er nog steeds vragen die spelen. En wat we eigenlijk merken is dat bij die projecten besluitvorming gebeurt door verschillende stakeholders. En elke stakeholder heeft heel veel kennis over zijn eigen perspectief en zijn eigen gebied met betrekking tot die beslissing. Maar heeft best wel weinig inzichten in de invloed die zo'n besluit op andere stakeholders heeft. En dat zorgt vaak voor een best wel traag besluitvormingsproces. En juist daar willen wij als Team Red eigenlijk inspringen. Wij bouwen een interactief 3D-platform waarop we data gebruiken van gebouwen.
Ja, zo gaat dat dan met zo'n minuut. Hè? Ik denk dat we nog wel eventjes aan een nadere toelichting komen. Maar volgens het format, hebben ze nog een oud medium, toch eventjes eerst de reactie van degene die de pitch beoordeelt. Herman, om bij jou te beginnen.
Ja, persoonlijk vind ik deze heel erg complex om te beoordelen, omdat het niet mijn veld is. Maar ik zie wel, om het woord weer te gebruiken, de complexiteit van de dingen. Dat is bij elk probleem wat we tegenwoordig aanpakken. En dat gaf net ook al een beetje aan. Hè. Het andere onderwerp, je hebt ook meerdere partijen nodig om op een gegeven moment tot nieuwe innovatie te komen. En dat is dit ook duidelijk wel geval.
Wie dan?
Ja, ik vind het best een complexe. Je zou bijna de 37 seconden van je voorganger willen gebruiken, denk ik. Maar als het lijkt op het, en misschien is dat het wel, hè, het visualiseren van energiegebruik en daardoor beter te kunnen besluiten, dan zou ik dat vooral benadrukken. En daar lijkt mij wel behoefte aan.
Ja, precies, om inderdaad in te springen op die complexiteit. Dat is precies wat wij eigenlijk willen oplossen. Wij willen inderdaad die complexiteit juist visualiseren op een makkelijk begrijpbare manier voor iedereen. Dus dat iedereen die moeilijke technische concepten kan begrijpen en daardoor een onderbouwde mening over kan vormen. Ja.
Kun je het inderdaad zo simpel stellen dat het vooral gaat over het monitoren van energieverbruik, of doe ik het dan tekort?
Dat is wel echt een tekort. Dat is het monitoren, maar daarnaast ook een stap verder. Dus simulaties doen van wat gebeurt als we een technologie toevoegen en daar dan op een makkelijke manier feedback over krijgen van het model dat we bouwen.
En wat zie ik dan eigenlijk? Als het gaat over een platform of een dashboard, ja, hoe moet ik dat voor ogen zien? Is dat al voor ogen te zien?
Ja, heel basic kun je het je voorstellen als een grote monitor die horizontaal ligt, waarop we dan 3D-maquettes van de gebouwen hebben gemaakt. We zijn op dit moment gestart met de universiteitscampus. En daaronder worden dan de infrastructuur wordt gevisualiseerd. Dus je ziet de kabels. En als je dan een technologie toevoegt, zie je bijvoorbeeld als je zonnepanelen toevoegt, oh, dit kan niet, deze kabel wordt rood, want die heeft een overload, die kan deze capaciteit helemaal niet aan. Dus we kunnen ze beter op een andere plek zetten, of we kunnen beter een andere technologie gebruiken.
Maar welke data gebruiken jullie om het model te bouwen?
Die van de echte data van hier, van de universiteitscampus.
En dat kun je dan zien als een pilot? Kijk hoe het werkt.
Ja, precies. Ja. We zien hier de campus op de universiteit echt als een pilot. Omdat we hier makkelijk toegang hebben tot die data. En dan in een volgende stap zou inderdaad een andere campus of een buurt of een industrieel platform een mogelijkheid zijn. Ja.
Ja, maar je hebt wel de data nodig van degene waarvoor je het advies maakt.
Ja, precies.
En dat is vaak ook wel de crux. Waar haal je de data vandaan? En heb jij toegang tot die data? Dus dat je kunt dat niet voor een willekeurig iemand maken.
Ja. Nee, dat is echt een soort van in opdracht en in samenwerking met zo'n partij, zo'n campus eigenaar of een eigenaar van een lokaal gebied.
Ja. Ja. Maar goed, je kunt natuurlijk pas advies op maat maken als je weet wat iemand nodig heeft of wat iemand op dit moment gebruikt.
Als je toegang hebt tot die informatie.
Ja, ja, ja. Dit is een wedstrijd, er staat 5000 euro op het spel. Wat zou je daarmee gaan doen?
We zijn nu aan het toewerken naar het eerste model, eigenlijk een soort van proof of concept van die van dat platform. En daar hebben we op het moment het geld voor. En eigenlijk die 5000 euro zouden we gebruiken om te gaan onderzoeken hoe kunnen we dit echt verder in de markt zetten en hoe kunnen we gaan upscalen.
Ja, wat betekent dat? Verder in de markt zetten? Ik kom het regelmatig tegen, hoor. Maar je hebt bekendheid nodig of heb je klanten vooral nodig?
Beide eigenlijk. Mensen moeten van je weten natuurlijk om met je te kunnen samenwerken. Echt op zoek naar mensen die erin geïnteresseerd zijn om die hem kunnen gebruiken. Ja.
Stel, je wint niet, hè? Het is bijna niet voor te stellen, maar dat kan. Maar is er dan ook gewoon nog toekomst voor dit potentiële bedrijf? Want je zegt, we hebben eigenlijk geld al. Dus jullie zijn ook gezond als het vanavond niet tot champagne tafereel.
Het zou jammer zijn natuurlijk. Maar zeker op dit moment zijn we daar zeker gezond over. Maar het zou natuurlijk een heel erg steun in de rug zijn om de ontwikkeling verder te hebben.
Herman, heb jij nog een, ook al is het niet je veld, niet je vakgebied, nog een advies voor dit beginnende?
Nou, je gaf zelf al aan, wat ga je doen als je wint of als je verliest? Er zijn op dit gebied ontzettend veel initiatieven binnen Nederland, binnen Europa of binnen de wereld eigenlijk. Dus er zijn heel veel incubator-omgevings waar je dit idee zou verder kunnen uitwerken. Dus ja, als je echt gemotiveerd bent om dit op te pakken met je team, ga vooral door.
Maar is het ook niet zo, misschien dat we dat met elkaar hier zouden kunnen vaststellen, dat er al best wel veel op dit terrein ook aan ontwikkeling is? Dat er heel veel jonge bedrijfjes zijn die doorhebben dat dit belangrijk is en dat die dus op hun eigen manier allemaal werken aan een oplossing om inzichtelijker te maken wat iemand gebruikt en hoe dat er in de toekomst uit gaat zien? Heb je het echt idee dat jullie echt iets unieks maken?
Ik denk dat, ik ben het helemaal met je eens, het monitoren inderdaad, wat je net zelf ook al zei, daar is heel veel in gaande al. Maar ik denk dat het unieke wat wij echt bieden, dat het echt op een interactieve manier bezig zijn met die data en ook toekomstige scenario's kunnen bespreken met mensen die ook niet zoveel over kennis hebben over de technische kennis.
Ja, in de vraag zat volgens mij een redelijk goed advies. Er gebeurt ontzettend veel op dit gebied. Dus wij zijn ook gewoon goed op de hoogte van wat anderen al aan het doen zijn. Mm-hmm. Misschien kun je samenwerken met anderen om je ideeën samen te voegen. Want dit is, zoals we al net al constateren, een zodanig complex onderwerp. Dat je dat nooit als klein teampje gaat oplossen. Dus in die zin denk ik dat het een goed advies is om te zeggen van, kijk goed om je heen.
Ja, zeker. Bedankt voor de tip.
Ik zou je een handreiking willen bieden om een keer met mij te gaan praten. Ook, want ik wil je niet helemaal inderdaad ongelukkig maken. Want er gebeurt, wat Thomas al zei, heel erg veel. En ik denk dat het goed is dat we eens kunnen kijken hoe zich dat verhoudt tot andere initiatieven. En hoe ik jou zou kunnen koppelen aan ondernemers die misschien wel ook heel geïnteresseerd zijn in een aantal dingen die je doet. Die onderscheidend zijn van dingen die er al zijn. Dus ik wil graag een keer met je gaan praten.
Ja, jullie hebben daar natuurlijk zicht op. Bij Techniek Nederland onder andere natuurlijk.
Zeker, zeker. En daarom zei ik al, van er gebeurt heel erg veel. Dat is precies wat u zei. Maar ik wil echt wel onderzoeken wat dan onderscheidend is, wat jij dan doet. En kijken of we dat misschien ook nog aan ondernemers kunnen verbinden.
Zou ik heel graag doen, dankjewel.
Nou, ook al win je niet, het is toch al een dag met heel veel mooie ontmoetingen. Sjoerd Spernoot van Team Red Smart Grids. Succes vanavond.
Dankjewel.
Wij gaan nog even doorpraten over hoe belangrijk het is dat studenten jouw bedrijf kennen. Zometeen meer.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Nog altijd te gast op de 5e editie van de TUE Contest. Een wedstrijd hier op de Technische Universiteit Eindhoven. Ik zie wel dat er wat zaakjes worden afgebroken. Hier de banners die worden opgerold. De kraampjes zijn nog nauwelijks bezet. Maar we houden de sfeer erin. En dat doen we samen met Herman Boris, de vice-president van de Global Business Incubator van DSM. En mijn zakenpartners Claudia Reiner, directeur van installatiebedrijf Karis en Reiner. En vicevoorzitter van Techniek Nederland. Herman, je bent hier al een tijdje, neem ik aan. We hebben net twee pitches gehoord. Kun je iets zeggen over iets wat jou inspireert? Is het sowieso een inspirerende omgeving?
Ja, dat is het sowieso. Ik denk dat ik ben zelf verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe business voor de organisatie. En daarnaast hou ik van competitie. Deze combinatie die we hier vandaag aantreffen is wat mij betreft perfect.
En als je hier rondloopt met het idee nieuwe business, hoe concreet wordt dat dan? Stel dat je hier iets geweldigs voorbij ziet komen. Denk je dan in de gaten houden, portemonnee meenemen, kijken wat DSM daarmee kan?
Ik heb altijd de bril op om te kijken over wat we kunnen gebruiken van wat we zien. Dus ook vandaag, als ik langs de pitches en de markt loop, dan denk ik van, hoe zouden we er connect kunnen maken met de eigen organisatie? En vandaag ook, ik heb toch wel een aantal dingen weer gespot die zeggen, nou, hartstikke leuk. Zouden we wat mee kunnen doen? Die probeer ik te verknopen met mijn collega's. Of misschien pak ik ze zelf op in de komende periode. Het is nog allemaal vreselijk vroeg.
Ja, want dat is natuurlijk wel zo. Hè. We zijn hier echt in de prilste embryonale fase nog.
Ja.
Dus op wat voor termijn mag je hier dan echt iets van verwachten? En is er sowieso zicht op een soort slagingspercentage?
Nou, om bij dat laatste te beginnen, slagingspercentage van elke innovatie, afhankelijk van waar je begint, kan heel groot en kan heel klein zijn. Het hangt ervan af hoe snel het op een gegeven moment geïmplementeerd kan worden. In de meeste businesses waar wij in zitten, zijn we redelijk zwaar gereguleerd. En dan kost het tijd.
Ja.
Ik zie hier elementen die we zouden kunnen oppakken en die we dan weer ergens kunnen samenvoegen, potentieel. Maar dat moet onderzocht worden of dat ook werkelijk fit.
Ja. Nou, ik moest denken aan die eerste pitch van zojuist. Hè. Echt binnen een halve minuut de wereld beter en mooier gemaakt. En verder niet te veel nadenken over praktische bezwaren of belemmeringen of procedures. Vanaf wanneer gaat dat dan wel een rol spelen?
Ik denk dat je, wat ik net al aangaf, het idealisme en het commerciële gevoel moet je proberen te gaan combineren. Dat zie ik hier in dit geval nog niet helemaal aanwezig. Het is wel een vreselijk interessant dilemma wat de persoon aanbracht. In onze mobiele telefoons hebben we ongeveer 80%, 85% van het hele periodieke systeem in zitten. En die zijn we allemaal aan het opgebruiken als wereld. Dus dat zijn wel langere termijn elementen. Dan is het weer een beetje afhankelijk van wie werkt daar dan op dat moment aan. Is dat al het bedrijfsleven of is dat op de universiteiten? Ik denk dat het dit, zoals het nu er staat, nog wel vooral een universitair onderwerp is.
Ja.
Maar dat er op een gegeven moment gewoon moet gekeken over wie heeft er nou het belang bij om dit op te lossen. Maar dat begint wel met zeg maar de kampioenen die hier onder andere achter deze microfoon stond.
Ja, wat mij opvalt is dat eigenlijk zowel de pitchers als ook de inzendingen zich echt heel sterk richten op die maatschappelijke uitdagingen. Waar wij allemaal natuurlijk een hele grote uitdaging ook op hebben. DSM, natuurlijk ook energievraagstuk, circulariteit zijn thema's die bij jullie ook spelen. Jullie doen dat ook op jullie eigen plan bijvoorbeeld. Hè? Maar hoe zie jij die samenwerking tussen die verschillende campussen hier? Bijvoorbeeld de Brightlands Campus met TU Eindhoven. Ik denk dat daar nog heel veel winst te behalen valt als ze nog meer gaan samenwerken. En nou, ze denken dat ze dat heel erg doen, maar ik denk dat er nog meer uit te halen is.
Nee, ik ben het daar helemaal mee eens. Dat wij als veel meer als Nederland BV misschien zouden moeten opereren dan dat we het per se als regio dan wel als lokale campus doen. Ik sprak net iemand die zeg maar hier voor de TUE onder andere bezig is met agro. Ik vind, ja, daar hebben we ook een hele agro-universiteit. Ja. Hoe lopen die samenwerkingen? En dus dat we daar de techniek en de wat meer biologische kennis kunnen combineren. En daardoor iets fantastische nieuwe ontwikkelingen kunnen stimuleren. Ik denk dat daar heel veel toekomstmuziek in zit. Maar dat begint inderdaad wel met samenwerken.
Ja, maar ook die hele onderwijskolom die nog beter daarbij betrokken zou moeten worden. Van mbo, hbo tot wo. Zodat je inderdaad ook echt die innovaties naar toepasbare producten en diensten voor het bedrijfsleven zou kunnen ontwikkelen. En daar zit hem volgens mij ook nog wel een stukje winst te behalen.
Ja, ik zeg niet per se dat de universiteiten in dienst staan van de bedrijfsleven. Het is wel heel erg handig als wij bij wijze van spreken makkelijk gebruik zouden kunnen maken van de kennis en kunde die ontwikkeld wordt op universiteiten. Maar de universiteiten hebben natuurlijk naast ook nog wel een andere taak. Namelijk gewoon het opleiden van al deze slimme mensen die we in de toekomst weer nodig gaan hebben.
Ja, en die heeft DSM nodig. Er staat ook DSM op je kaartje.
Ja.
Hoe belangrijk is dat je hier bent, ook zichtbaar bent, dat DSM op andere manieren zichtbaar is? Jullie hebben natuurlijk een CEO die ook regelmatig aangeeft dat maatschappelijke verantwoordelijkheden en een goed bedrijf runnen hand in hand kunnen gaan. En daar is DSM dan een voorbeeld van.
Ja.
Is het belangrijk dat je er goed op staat bij studenten? Zeker bij studenten die wat te kiezen hebben?
Ja, absoluut. Ja, dat is het simpele antwoord.
Maar loop je hier ook, ben jij hier bijvoorbeeld ook met het idee van ja, dat contact wordt hier gelegd?
Ja, ik denk dat op de universiteit traditioneel natuurlijk gewoon Nederlandse studenten zaten die naar het Nederlands bedrijfsleven kijken. Je ziet nu dat universiteiten veel internationaler van karakter zijn als het gaat over studentenbestand. Dus dat is niet noodzakelijkerwijs dat ze onmiddellijk ons bedrijf kennen. Daarbij komt overigens ook dat wij misschien wat minder op de Nederlandse markt gericht zijn. En dus het is heel makkelijk om de contact te verliezen. En dus is het belangrijk dat je ook op dit soort events gewoon aanwezig bent als organisatie. Dat ze zien, hey Flip, dat is ook een mogelijke werkgever voor mij in de toekomst.
Ja, goed. Nou, en dan ook nog eens de radio gehaald. Dat kan zomaar samen gaan allemaal hier in Eindhoven op de Technische Universiteit. Het is een einde aan te komen aan deze uitzending. De zaal is ook leeggelopen. Dus ze hebben het net allemaal meegemaakt en gaan nu door met de rest van de dag. Herman Morris, dank voor je komst.
Hey, dank.
En succes nog eventjes vandaag ook dan met goed rondkijken. Zeg ik ook tegen Claudia Reiner, mijn zakenpartner van vandaag, debutant. Kom je nog een keer terug?
Ik vond het hartstikke leuk, Thomas. Ja, ja.
Dan zien we elkaar een volgende keer. Die volgende keer is voor mij al morgen, want dan zijn we er weer. Dan is Hans Schoenmakers te gast. Hij is directeur van Uniper. Over zo'n 10 jaar is het over en sluiten voor de kolencentrales in Nederland. En dit is een bedrijf met zo'n centrale. Wat het sluiten van de kolencentrales dan gaat betekenen, dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst tijd voor Nieuwsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Heel veel plezier daarmee en dus tot morgen.